In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 87 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en dit is onze live van in Oostende.
Ik vind het echt heel spannend om dit online te gooien, want ik vergeet ook altijd dat dat opgenomen wordt en dat opnieuw te beluisteren valt of zo.
Ja, het is omdat we hebben er veel over gedeeld op Instagram, over ons zot weekend in Oostende, waarover zo meteen meer. Maar we kregen heel veel reactie van jullie, jullie gaan dit toch als aflevering posten. Dus voilà, hier is hem dan. En ja, het is wel spannend om dat te delen, want het was wel echt een piekmoment voor ons, hè, Silke?
Het was echt een hoogtepunt voor ons. Er is zoveel gebeurd op die dag ook. Yeah, we hebben geen tijd gehad om zenuwachtig te zijn. We zijn daar aangekomen. We hebben meegedaan aan een ander segment van het podcastfestival, de grote podcastshow, waarin we een babbeltje mochten komen doen. En dan zijn we snel de make-up ingevlogen. En dan was het tijd voor ons. En echt 1 minuut voordat we opgingen, kwamen we te weten dat er 1000 man in de zaal zaten. Ik denk dat er ruimte was voor 450 man.
Ja, het hele goeie is, ik heb heel veel schrik sowieso van grote zalen. Het is een angst van mij. Ik hoop dat er ook een woord voor bestaat. Leslie, onze manager, had denk ik niet aan mij gezegd wat de capaciteit van de zaal was. En ongeveer een kwartier voor we opgingen, werd er dan gezegd van ja, er is plaats voor 450 man. Vond ik echt al... Ik was al zo, ja, dat is echt genoeg. We gaan stoppen nu. En dan zaten we in de make-up en ik was net geweest. En ik zat naast Silke, die werd opgemaakt. En ineens kreeg ik heel veel WhatsApp-berichten van onder andere vrienden die daar waren. Die stuurden van, meisjes, dit is hier de waanzin. Mensen zijn aan het duwen. Mensen willen allemaal binnen. En dan stonden we achter het podium en hoorden we wel dat de mensen werden binnengelaten. En dan kwam er een fotograaf van voor het podium eigenlijk naar achter het podium waar wij stonden. Echt 1 minuut voor. Ik denk echt dat de stage manager echt al zo aan het aftellen was. 60, 59. En die fotograaf komt daartussen en die zo... Hier zit 1000 man in de zaal.
Maar zo cool ook wel, hè. Allee, want we zijn naar dat podium opgekomen en ik zag jullie allemaal zitten. Oh. En dat voelde meteen goed. Ja. Dat voelde echt, ik was echt zo niet zenuwachtig. En ik dacht, we gaan er echt iets tof. Het gaat gewoon superleuk worden.
Ja.
En dat is voor mijn aanvoelen wel
goed. Het was echt fantastisch. We kwamen dat podium op en ik zag 1 vrouw recht staan en filmen en zwaaien. Dat was dan de mama van Silke, die echt...
Je gaat het zo ook horen.
Ja.
Ik roep heel luid, dat is mijn mama.
En ook mijn ouders zaten in de zaal. Er zaten vrienden in de zaal. Mijn vrienden hebben moeten recht staan. Dat was echt... Next
mensen
level.
Hebben op de grond gezeten, hè? In het gangpad heb ik gezien op foto's.
Ja,
echt supercool dat jullie allemaal gekomen zijn. We hebben er echt nog een hele week van wakker gelegen. Ook bovendien omdat we dan ook nog eens een award hebben gewonnen. Laten we dat ook niet vergeten.
Laten we dat niet vergeten, want we hebben inderdaad de Oorkonde publieksprijs gewonnen. Dat betekent dat jullie ook gewoon massaal op ons hebben gestemd, waarvoor... Dank, oh my god. Dat was ook echt een topmoment, want het was zo'n drukke dag. We hebben na de liveshow nog heel lang staan signeren, dan moesten we nog foto's nemen. En ineens was dat moment van die awardshow daar, wat goed was, want we hebben er alle twee niet over kunnen stressen of het nu wel goed was of dat we het gingen halen of niet. Ik denk ook, het moment dat ze dan onze naam afriepen, is Silke echt recht gesprongen en heel luid zo, ja! geroepen. En ik dacht zo, ik ga u toch nog snel een knuffel geven. We gaan toch nu al niet lopen naar dat podium.
Nee, maar ik wou ook nog zo Aniek een knuffel geven. Maar ik dacht, oh nee, wie moet ik aanraken? Wat moet er gebeuren?
Nee, het was heel cool. Ja,
ja, een heel toffe dag. En ja, bon, we weten dat we trouwe luisteraars hebben, dat weten we. Maar alsnog, om zoiets te winnen, waar jullie eigenlijk voor gezorgd hebben, dat komt echt wel binnen bij ons.
Ja, die avond ook, we bleven dan slapen in Oostende, kon ik echt niet slapen. Hè. Was ik gewoon de hele tijd aan het denken van, did this just happen? Hebben we dit echt meegemaakt? Hebben we net een live show voor zoveel mensen gegeven? Het was heel leuk, het smaakt naar meer. Er komt ook nog meer, maar daar kunnen we nu nog niet heel veel over vertellen.
Nee, maar stay tuned, zoals ze dat dan zeggen.
Ja, ja, zal ik nu zo wat half met haar ogen aan het knipogen van hè, hè, hè.
ik heb gewoon nog een tipje, een podcast tipje.
Ja, meid. Spill the beans.
Twin Flames.
Oké.
Okay. Weet niet. Dat is een podcast. En heel intrigerend, want het gaat eigenlijk over een koppel dat op YouTube allerlei video's plaatst en aan mensen belooft dat ze hun soulmate vinden. Oftewel hun twin flame. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, of die mens nu getrouwd is of niet, dat zal u lief worden. Dat is uw soulmate.
En daar gaan zij voor zorgen?
Ja. En via lessen, via Zoom-meetings. Want het is ook allemaal zo tijdens en voor corona gebeurd. Mm-hmm. Krijgen mensen sessies om te leren hoe dat ze hun twin flame
kunnen
krijgen.
Ja.
Kunnen binnenhalen. Okay. En dus ja, what could go wrong, hè, vraagt u dan af.
Ja, veel. En, ik heb al veel dingen. Ik heb al een lijst van 10 dingen die fout kunnen gaan.
Veel red flags. En de podcast wordt gehost door Stephanie Beatrice, bekend van Brooklyn 99. Ja. Of 99. Ja. En ook van, voor wie het nog niet gezien heeft, Encanto. Daar speelt zij, doet zij de stem van de hoofdrolspeelster.
Oké.
Ja,
heel goed.
Dus dat is mijn, het is culty, laten we het daarop houden. Ja, Twin Flames.
Het schreeuwde cult, dat hoefde je niet nog eens te zeggen.
Dacht ik, zeg het er nog maar eens bij voor degenen die het niet horen.
Alright, goed. Ja, dan is er een hele grote roze olifant waar we echt niet omheen kunnen.
Nee.
Laten we er maar direct aan beginnen. De mol, what the fuck?
Ja, daar zijn we toch even stil van geworden.
Amai, maar ook voor iedereen dat nog niet heeft gekeken, raar, kijk nu. Ik snap niet dat je nog niet hebt gekeken. Kijk nu, want we gaan heel veel spoilen. Maar op alle vlakken is dit nu al het tv-moment van mij voor dit jaar. Ik bedoel, er kan echt niks anders meer gebeuren.
Absoluut. En het grappige was dat ik... ik had al gezien dat Philippe eruit ging.
Hoe had je daar voor gekeken? Ja.
Ja, omdat ik heb uitgesteld gekeken. Hè, pas later op de avond. Uiteraard zit ik dan toch nog op Instagram. En ik weet dat ik dat niet moet doen als ik
nee,
als
nee,
de
nee, dat mocht je niet doen. Nee.
Maar ja, bon, slip of the tongue. Hè, je kent het. En toen zag ik al dat Philippe eruit was. Maar ik wist nog niet wat er aan de hand was. En toen zag ik zo in het begin van de aflevering de quote van Elisabeth.
Ja.
Als ik het me goed herinner, het is zwaarder dan je denkt of zoiets. En toen begon het mij al te dagen, want alles komt terug.
Ja.
Dus het feit dat Elisabeth het daarover had en dat ik wist dan dat Philippe eruit ging. En vooral ook omdat ze dan zo begonnen toe te spelen op het feit van er is iets.
Hij voelt zich niet goed, ja.
Dan was het natuurlijk al snel duidelijk.
Maar het ding,
wat dat redden was.
Het ding is, ik wil het even over heel de aflevering hebben, want in het voorstukje van vorige week hadden we het al gezien dat er iets met drag in ging komen.
Och ja, daar moeten we het ook.
Dus die aflevering, die opdracht met de dragshow komt er. En ik was toen al van, dit is nu al het beste tv-moment forever.
Dat gaat snel, hè? Ja.
Ja, ik ga nu ook al bekend... Ik ben heel snel verliefd op mensen. Ik ben dus nu ook verliefd op Sven. Ik dacht eerst dat ik hem niet leuk vond. Nu denk ik dat hij mijn twin flake is. Ik bedoel, deze.
Ik heb het met Bert. Bert.
Ook Bert. Bert wil ik gewoon als dichtbij. Ik wil hem in mijn inner circle. Maar dat was zo... Goed, die mannen hebben zich zo hard gegeven. Die hebben dat zo goed gedaan. Ik bedoel,
alle
drie was het echt amazing.
Ik zag ze die schoenen boven halen.
Oh ja.
En ik dacht, maar dat kan toch niemand? Je hebt een halve dag of whatever om daarop te leren lopen. Laat staan dansen. Ik zou het niet gekund hebben. Ik zou echt met twee gebroken enkels op dat podium gestaan hebben.
Sorry, en die Sven dan met zijn kostuum, met die stokken, en dan was dat... Het was...
Een cape.
Het was prachtig. Ik bedoel, toen dacht ik al, mijn week is gemaakt. Mogelijks is dit mooier dan het podcastfestival in Oostende. Mogelijks.
Kijk eens aan.
Nee, maar ik denk dat ook mensen die al lang naar ons luisteren, dat is geen geheim. Silke en ik, we love drag. Hè. We zijn supergrote RuPaul-fans. En dan, we zijn supergrote The Mol-fans. Dus dat kwam allemaal samen op zondagavond. Dus ja, ik was echt zienend enthousiast. En toen kwam het moment daar... van Philippe, die... Het zat eraan te komen dat hij eruit stapte, maar ik had hem zo nooit verdacht als mol. Dus ik dacht, het eerste wat ik dacht was... Maar gaat er nu nog een kandidaat opgeven? Dat kan toch niet? En dan zegt hij gewoon onmiddellijk, ja, ik ben de mol. En ik dacht, wat? Wat?
Ik dacht eerst dat het gewoon een setup was.
Ja, opdracht,
dat het zo gepland was. Ja. Van, ze gaan iets met de mol doen. Of er komt toch een nieuwe mol in. Twist van het... programma dit jaar.
Ja.
Maar het was dan wel echt gewoon bloedserieus.
Ja. Ja, misschien moeten we daar even heel klaar en duidelijk in zijn. Los van het feit dat echt in mijn hoofd... mijn gedachten gingen honderden kanten op, maar het programma heeft dat zo mooi opgevangen.
Ze
zijn
Zeker.
Daar zo goed mee omgegaan. Die kandidaten zijn er supergoed mee omgegaan. De talk achteraf in het Molcafé was prachtig. Lieve Scherre, Ik was ook al verliefd op Lieve Scherre, maar ik ben nu nog verliefder op Lieve Scherre. Ik ben gewoon op iedereen die nog maar iets met de mol te maken heeft, daar ben ik verliefd op, dat is duidelijk. Maar ze hebben dat zo krachtig gedaan. Ik had echt de tranen in mijn ogen van hoe goed hiermee is omgegaan. Want wetende, dit is mijn job. Hè. Ik zit aan die productiekant. Moest mij dat overkomen, als ik daar als producer had gezeten in Lanzarote, Jesus, ik had tafels omvergeduwd. Ik was beginnen flippen. En het is zo zot dat ze op zo'n korte tijd daar zo goed mee zijn omgegaan. Ik vind dat echt prachtig.
Ja, het is echt wel fenomenaal hoe dat erop gereageerd is. En ook hoe dat er in Vlaanderen gereageerd is. Uiteraard zijn er altijd wel baggertrollen die het niet kunnen laten om iets te posten. Maar ik vind het ook gewoon heel knap dat iedereen het ook begrijpt dat Philippe die keuze heeft gemaakt. En ik vind het, mocht Philippe luisteren...
luisteren. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat alle kandidaten van de mol aan het luisteren zijn.
Exact. Ik vind het heel knap dat hij die beslissing heeft durven maken. Want geef het maar eens toe, het allerpopulairste programma van België...
En je hebt de populairste rol.
Ja, ik doe niet meer mee.
Ja. Ja.
Dat is echt kiezen voor jezelf.
Ja.
En ja, wij moeten dat soms ook doen. Wij zijn onszelf de afgelopen jaren ook al tegengekomen. En dan hebben we gelukkig elkaar om te zeggen van... Het gaat even niet meer, het is allemaal wat te veel. En wij kunnen bij elkaar terecht. En wij geven ook aan van... Maar pakt u tijd gewoon om er eens boven... Om dat te boven te komen. En ik vind het dus ook heel knap dat het productieteam... zo goed heeft gereageerd.
Ja.
Want het is inderdaad een primeur, hè, dat er zoiets gebeurt. Al denk ik wel dat ze natuurlijk wel ergens een plan B hadden. Voor wat als? Wat als de mol ooit zegt, ik doe niet meer mee?
Ja, maar het ding is, er is daar ook maar één antwoord op. Of hetzelfde moest Philippe in dit geval Nele geweest zijn. Als hij iets fysiek had voorgehad, de enige andere optie is, we kiezen een mol uit de mensen die er nu nog is. En ik denk, dat is ook de kracht van het programma van de mol, is dat, er zijn 9 kandidaten en 1 mol, maar in die 9 kandidaten schuilt ook altijd een beetje mol. Dus het is niet zo... Tuurlijk is het super moeilijk om een mol nu te kiezen uit de overige zes. Maar het is logisch of zo. Dit geeft het natuurlijk... Dit geeft een hele nieuwe wending aan het programma. Ik ben heel blij dat we nu dat hele mentale gezondheidsaspect in beeld hebben gebracht. Inderdaad, kunnen mensen durven hun grenzen aan te geven. Maar nu kijken we ook gewoon naar een nieuw programma vanaf volgende week. Want we kennen de kandidaten, we weten wie ze zijn. Ze kunnen zich niet meer achter een masker verschuilen. Ze kunnen geen persona meer creëren als mol. Ze moeten nu mol zijn als zichzelf. En dat is zo interessant.
Ik vond het heel interessant om te zien hoe dat die gesprekken zijn verlopen met Gilles. En ook hoe dat de reacties waren op het scherm.
Bert was de eerste en ik dacht, ze hebben zoveel risico's genomen om dat ook te tonen in beeld. Het is echt... Wauw, het toont echt heel veel durf van de makers hoe dat ze dit hebben aangepakt. Want die schermen tonen... Jesus, ik was ook zo al aan het denken, moet ik dit screenshotten en dan heel hard inzoomen op hun ogen om dan de reflectie...
Er gaan vast mensen zijn die dat gedaan hebben.
Ongetwijfeld. Maar ja, ik kan dus nog meer dan anders niet wachten op volgende week om te kijken hoe het
allemaal loopt.
En daar, gelukkig wordt mijn craving een beetje ingelost. Het is iets wat ik zelf niet wist. Maar ze hebben ons gecontacteerd van de mol. En ze zeiden van, wisten jullie dat wij ook een molzone hebben? En wij zeiden, nee, wat is dat? Bon, ik ben het dus even gaan opzoeken. Het is voor mensen die een Telenet digibox hebben. Allee, of klant zijn bij Telenet. Dan moet je via je digibox op het huisje duwen. Dan kom je in de TV-teek terecht. En daar kun je dus de sectie molzone kiezen. En ja, what the fuck, daar staat keiveel extra materiaal. En ik wist dat gewoon niet. Dus er staat een documentaire over 10 jaar de mol. Leuk. Ga ik vanavond kijken. Lucas gaat zo niet blij zijn. Ik heb vandaag Je bent een goede kandidaat met mijn favoriete mol ever, Gilles van Bouwel, gepinched. Dat is dus elke week maken ze een... Gilles van Bouwel in een zetel met de afvaller van die week. En ze kijken samen naar de aflevering waarin ze afvallen. Ja, maar die vertellen zoveel extra. Echt zo van, wat ze hebben gezegd tegen hun familie van... ik ben 3 weken weg, wat dat al hun excuses waren.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Heel tof. En die Toon vertelde dan... want dus als je vroeger afvalt... dan de finale, zeg maar, moet je in België onderduiken. Want je mocht dus dan, je moet echt ook de volle 3 weken anoniem blijven.
Dat dacht ik al.
Ja, dus die in Toon vertelde dan, ik was dan al thuis en dan moest ik iets zeggen. En dan waren er ook beelden van bij hem thuis. als hij daar zat en zijn zussen komen binnen. Het is echt de moeite. En dan als laatste heb je nog een onderdeeltje en dat heet de leerlingenraad. En dan gaan ze aan kinderen op de speelplaats of in een speeltuin vragen of ze naar de mol hebben gekeken en wat dat zij zo verdacht vinden. En het is wel interessant om te zien hoe dat een kind anders naar zo'n dingen kijkt of zo. Ja. Wat dat hen opvalt van... Ja, rare gedragingen. Dus de molzone aanraden voor als je tijdens de week nog een klein molcravingsje hebt. En zoiets hebt van, dit moet ik even checken.
Alright, goed.
Ja, en dan hebben we nog weer een dankjewel deze aflevering aan Storytel. Want zij zitten met hun poten ook weer achter deze aflevering. We hebben het al eens verteld. We hebben het eigenlijk al 100 keer verteld, want we hebben ons eigen boek op Storytel staan. Ik dacht, ik zeg het toch nog eens. Maar Storytel is... een applicatie waar meer dan 300.000 luisterboeken en e-books staan. Ze willen de wereld creatiever, empathischer maken met geweldige verhalen waar je altijd en overal van kan genieten. Ah ja, want je kan het gewoon meenemen in je gsm. Je kunt luisteren wanneer je wil, waar je wil, onderweg, tijdens het sporten, wandelen, voilà. En wij hebben weer een kortingscode voor de mensen die het eens willen uitproberen. Je kan 30 dagen gratis luisteren naar Storytel via story.tel/devolksjury. Ik zal dit in onze show notes zetten. Silke, wat ga jij luisteren?
Ik was heel blij om te ontdekken dat Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dat is een hele mond vol, erop staat. Omdat, dat is eigenlijk, ik ben eigenlijk echt een heel slechte lezer. En,
Silke!
ik ben er al meerdere keren in begonnen en nooit afgemaakt. Dus nu denk ik, een audioboek. Misschien gaat het mij nu wel lukken. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Het is een boek.
En het gaat... Het is een boek.
En het hoofdpersonage Arthur, die, ja, die komt er op een gegeven moment achter dat zijn beste vriend een alien is en dat de aarde vernietigd gaat worden omdat ze er een soort van snelweg willen leggen. Hij gaat dan mee met zijn beste vriend de alien de ruimte in en maakt daar van alles mee. En wat ik heel leuk vind, is dat het in het Engels is. Dat vind ik ook wel een leuk detail. En het is ingesproken door Stephen Fry.
Oh my god, ja, love it.
Ja, dus dat is mijn tip.
Alright. Ja, ik heb vandaag de app nog eens opengedaan en toen sprong er direct iets in mijn gezichtsveld dat de aandacht trok. Ik kende het niet. Het heet Dit is hoe je doodgaat. En het is geen luisterboek blijkbaar. Het is een audiodrama, dus het is een soort van fictiepodcast. Het zijn ook acht afleveringen, zeg maar, van een half uur. Ze beschrijven het zelf als een bloedstollend audiodrama voor fans van Gone Girl, ben ik, en Girl on the Train, ben ik ook. Ik ga ook even de korte inhoud voorlezen en dan gaat iedereen direct willen luisteren. Het zal je inmiddels zijn opgevallen dat je niet meer kunt bewegen. Daar is niet zoveel aan te doen en het gaat alleen maar erger worden. Want ja, ik weet het, wat je gedaan hebt. En nu wil ik wraak. Maar eerst ga ik nog even haarfijn vertellen hoe ik, je bloedeigen vrouw, alles ontdekte en je leven langzaam saboteerde. Dus luister goed, schat, want dit is hoe je doodgaat.
Suspense.
Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wil ik horen. Klinkt als iets voor mij.
Voilà. Maar voordat jullie daaraan beginnen, of wij daaraan beginnen, kunnen jullie eerst naar onze liveshow uit Oostende luisteren.
Ja, heel spannend. Heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. En laat zeker ook weten of dat iets is waar je in de toekomst wel eens wilt bij zijn.
Ik hoop het.
Ik hoop het ook. Nu zo allemaal zo, nee.
Nee, dit was het toch niet. Alright, mannetjes. Dat was het. Geniet ervan.
Inderdaad, tot de volgende. Dan zijn we weer 2 weken verder. Zijn we met een nieuwe mol.
Wat een leven.
Wat een leven. Kijk, what a time to be alive. Zo gaat dat.
Zeker. Okay, ciao.
Bye.
Hallo. Oh my god. Welkom bij deze live aflevering van de Volksjury. Mijn mama staat er altijd zo.
Papa. Wij zijn Laura en Silke. Oh my god, jullie zijn met zoveel.
Yay. Ah, zo leuk. We zijn hier in Oostende. We love Oostende. We zijn hier op het podcastfestival. Ja, heel spannend. Laura gaat waarschijnlijk weer zeggen 5 keer dat ze zenuwachtig is.
Ik ga het 1 keer zeggen. Ik ben super zenuwachtig, maar ik heb er wel echt heel veel zin in.
Zijn er mensen die niet weten wie wij zijn?
Ja. Zijn er... Ik zie 1 hand.
1 hand, dan gaan we het speciaal...
Je hebt nu de kans om de zaal te verlaten.
En een plek te geven aan iemand die toch nog heel graag binnen wou.
Nee. Misschien moeten we even zeggen, dus in onze podcast speculeren wij op een onverantwoorde manier met Kava over onopgeloste moordzaken.
Ja, we doen dat, zoals jullie allemaal weten, maar die persoon daar waarschijnlijk niet, op een luchtige manier. Wij maken mopjes, dus als het u niet aanstaat, tot daar.
Maar jullie zijn me superveel, maar we zouden wel even graag weten van waar jullie allemaal zijn. Zijn er mensen uit Brussel?
Hoi!
Oké, zalig.
Zijn er mensen uit West-Vlaanderen zelf? Ja! Zijn er mensen uit Antwerpen? Ook goed
Gaat
aanwezig.
Gaat jij zelf nu Limburg niet vragen? Ja. Zijn er mensen uit Vlaams-Brabant?
Amai. En zijn er mensen uit Limburg? Oh, ook en mijn dan... ouders weer uiteraard. En ja?
Oost-Vlaanderen? Oké, en Nederland? Oh, dat is niet waar! Oh my god! Zalig.
Moeten we nog iets zeggen?
Ja, we moeten nog zeggen, we gaan Speed merch verkopen, jongens. Dat kan aan de infostand. Aan de infostand. Daar gaan we Speed na de show naartoe. We hebben boeken mee, we hebben totebags mee. En als je braaf bent, signeren we alles. Alleen niet
tekenen
alles.
Tekenen gaan we waarschijnlijk niet doen.
Ja. Zo, dat was het.
Dat was
en dan een keer een aflevering te maken. Hè? Ja.
Willen jullie losse flodders of niet?
Ja!
Allee, hoe is het met u?
Ik ga even wat drinken. Hebben jullie al kava gedronken?
Nee. Oh, ik heb wel.
met mij goed. Spannende week, dit voorbereid.
Ja.
Gisteren met vriendinnen hier al iets komen eten. Ik heb daar straks tijdens de soundcheck alles verteld wat ik heb gegeten, dus dat ga ik niet nog eens doen. Maar het was lekker, het was gezellig en heel veel zin in vanavond. En super, je staat recht, ik kan er echt niet bij. Dat is echt waar. En met u?
Ja, goed. Ik was ook heel zenuwachtig voor dit, maar nu dat ik zit en ik zie al jullie gezichtjes, is het wel... Allee, behalve jullie... In de verte daar, maar leuk dat jullie er ook zijn. Goed, goed. Ik denk dat ik mensen beledigd heb nu.
Afronden.
Nee, voor de rest goed. Met de katten ook goed. Jij nog verbouwd of zo in de tussentijd?
Ik heb een radiator geverfd in het wit. Te content van, ja.
Dat is te bit. Nee, ik denk dat we verder niet veel losse flodders nog... Checkt u... Laura heeft altijd opgelijst...
Iedereen welkom heten, gebeurt. Uitleggen wat we doen. Ja. Vragen van waar de mensen komen. En merch naar de show. Ja, we kunnen beginnen.
We kunnen beginnen, oké. Okay. We hebben onze papieren bij, hè?
De aflevering die we van... De aflevering die we vandaag gaan brengen gaat over Amy Lynn Bradley. En we hebben deze gekozen omdat we graag in het zee-thema wouden blijven.
Ja.
Voilà. Gewoon beginnen?
Gewoon beginnen. We zijn maart 1998 in de Amerikaanse staat Virginia. En Ron Bradley belt naar zijn dochter, Amy Lynn Bradley. En die zegt, Mieke, moet je nu weten, ik heb een cruise gewonnen via mijn werk.
Ja.
Ik zou ook wel graag willen weten wat ik moet doen op mijn werk om een cruise te winnen.
Je moet gaan werken bij een verzekeringskantoor dat 35 kantoren heeft in de Verenigde Staten. Dan kan je dat winnen.
Dat is toch te veel moeite.
Ja, oké. Okay.
En wacht even kijken. Pop. Ja, ik ben het al kwijt.
Dus hij wint die reis.
En hij denkt, ik denk dat mijn kinderen, Amy en Brad, dus Brad Bradley,
die hebben
de jongen,
hun zoon Brad Bradley genoemd.
Zit er een Jan Jansen in de zaal of een Peter Petersen? Dat is zo dezelfde vibe.
Okay. We gaan dus ook iedereen bij zijn voornaam noemen, behalve Brad Bradley. Die gaan we de hele aflevering Brad Bradley noemen.
En dus die wil graag dat Amy en Brad Bradley meegaan. Dus die zegt, ik ga $2000 extra inleggen, zodat we gezellig met heel het gezin op vakantie kunnen.
Ja, het is misschien goed... de familie, de kinderen zijn al wat ouder. Hè? Dus Brad Bradley is 21, Amy is 23 jaar oud. En ze zien het zo'n beetje als zo de laatste keer met gezinneke op familie. Hè? Daarna gaan de kinderen waarschijnlijk het huis uit. Dus ze hebben zoiets van, weet je, een week een cruise in de Caraïbe, nice.
Wat kan er misgaan?
Niet veel.
Ik voel me zo'n TLC-documentaire. What could go wrong?
Deze dan zo... Oep, oep, oep. Ja. Even kort over het gezin, wie dat ze zijn, de leden. Ja. Dus ze wonen in Chesterfield, Virginia, in de Verenigde Staten. Papa Ron Bradley, mama Iva Bradley, Brad Bradley, 21. En Amy Bradley, 23 jaar oud. Ja, het gaat over Amy, dus ik ga iets meer over haar vertellen. Over haar gaat de zaak, dus het is misschien interessant om wat meer over haar te weten. Door haar mama wordt ze beschreven als een erg gefocust jonge vrouw. Een natural leader en een vat vol energie. En haar vriendinnen zeggen dat ze heel goedaardig is, dat ze heel veel inzit met familie en vrienden en er altijd voor wilt zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Het is een heel sportief meisje. Ze speelt maar liefst 5 verschillende sporten in high school. En zwemmen en basket, die zijn haar favoriete sporten. Ze heeft verschillende tattoos en piercings. Dat gaat later in het verhaal belangrijk zijn. En we hebben ze even opgelijst, omdat ze ook wel echt heel goed zijn. Haar eerste tattoo die heeft ze zelf ontworpen. Die heeft ze gezet in het laatste jaar van high school. En het is een cartoon van die Tasmaanse duivel, Baby Thijs van de Looney Tunes. Zijn er mensen uit de jaren 90 die weten ongetwijfeld over wie het gaat. En die Baby Thijs die spint op zijn vinger een basketbal rond.
Ik heb nog een leuk weetje over onze Tasmaanse duivel. Die was blijkbaar razend populair in de jaren 90. Er zijn mensen die Thijs hebben als kerstman of als Cupido. Omdat die... Ja, hij is een Looney Tunes. Ja. En hij wordt gezien als een soort van de wild child van heel de bende.
Okay.
En mensen dachten... Ik ben ook zo'n wild child en ik wil ook zo'n tattoo. En onze Amy blijkbaar ook.
Ja, dus Amy heeft op haar, wat is het, linkerschouder, die baby Thijs die dan zo met een basketbal rond slingert. Ze heeft een Japanse zon op haar onderrug, een blauwe hagedis op haar navel en een Chinees teken op haar enkel.
Ja.
Ja, voilà. Dus dat zijn wel wat tattoos voor een 23-jarige. No judgment, hè, mam. ze gaat naar Longwood College. Dat is op een uur rijden van haar thuis. Waarom? Omdat ze graag bij haar familie is. Dat vindt ze heel belangrijk. Als afstudeercadeau in 1996 krijgt ze een Engelse bulldog cadeau van haar ouders. Mama, ik ben afgestudeerd, maar je mocht dat nog altijd cadeau... Mijn ouders zijn niet. Ik wil dat nog altijd wel krijgen. Ze heeft een eigen appartementje ondertussen. Ze heeft een vriendje. Ze twijfelt of ze een master in sportpsychologie gaat bijstuderen of een sportsbar gaat openen. Enfin, ze is heel gelukkig eigenlijk.
En er mag nog een tweede Engelse bulldog op haar. Daisy.
Ja, Daisy, de tweede Engelse bulldog.
Maar Amy ziet die cruise eigenlijk niet meteen zitten. Hè. Ze is inderdaad zo net verhuisd en zo. Ze wil eigenlijk gewoon beginnen aan haar leven. Dus ik denk niet dat ze echt veel zin heeft om haar ouders en haar broer in eerste instantie op vakantie te gaan. En ook blijkbaar is ze bang van water of van de grote oceaan. Dus dan is het niet ideaal om meteen op een cruiseschip te gaan zitten en een beetje zitten ronddobberen. Maar uiteindelijk draait ze wel bij en zegt ze van ja, het zou misschien toch nog wel tof zijn om met iedereen op vakantie te gaan. En haar mama zegt ook van ja, ze was eigenlijk gewoon bang van de big boat thing.
Ik snap het, hè, trouwens. Ik weet niet, zijn er mensen die... Heeft er iemand al een cruise gedaan? Handjes hoger.
Oh, één toch wel waar.
Ah, één, twee,
iemand.
Drie.
Daar ook nog. Het is een paar. Een paar.
Ja, toch wel. In de Caraïbe? Iemand kwijtgeraakt?
Ja. Maar ik zou dat niet zien zitten in een cruise. Want ik denk dan, dat gaat dan zo'n kapitein zijn zoals de Costa Concordia. Mm. Die zo weggaat voor iedereen gered is.
Ja, ik zie gewoon Titanic voor mij.
Ja. En een ijsberg dan ook.
Maar wel Leonardo DiCaprio. Ja. Ik heb ook een korte biografie over het schip. Hij heet Rhapsody of the Seas. Hij is van The Royal Caribbean International, dus dat is het bedrijf. Hij is, ik heb me ook heel hard geamuseerd met echt bootterminologie te gebruiken. Silke gaat dat niet doen, die gaat me de hele tijd tegenspreken.
Ik vertaal wel.
Het schip is 11 deks hoog.
Verdiepingen.
264 meter in de lengte, 32 meter in de breedte. Hij heeft 22 knopen snelheid.
Wat was het? 40 kilometer per uur kan dat ding. Dat is toch weinig? Ik dacht dat dat veel sneller ging.
Ja, maar daar zit ik weet niet wat... Ja, dat is wel groot, hè?
Ja, dan snap ik dat je er keilang over doet om ergens te raken.
Oké, dit schip, de Rhapsody of the Seas, is gebouwd in 1995. De eerste vaart is in 1997. Dus als de familie Bradley aan boord gaat, is het eigenlijk nog maar een jaar oud. Dus dat is echt splinternieuw. Het vertrekt met 2435 gasten aan boord. Dat is een hele hoop. Dat is de maximumcapaciteit. En er zijn 765 crewleden mee. Ik heb het gegoogeld. Je kan vandaag nog altijd op vakantie met Rhapsody of the Seas.
Het is een ideetje, hè?
Voilà.
Als jij een werkgever bent en je denkt, wat kan ik mijn...
Mijn werkgever bijvoorbeeld. Nee, liever niet.
Geen cruise voor u.
Nee. De haven van vertrek zal in Puerto Rico zijn, San Juan. En ze gaan stoppen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Thomas. En dan keren ze terug naar Puerto Rico. Ze zouden vertrekken op 21 maart en terugkeren op 28 maart.
Yes. Dus op 21 maart 1998 is het effectief zover. Ze vliegen naar Puerto Rico eerst, naar San Juan. En daar wacht het cruiseschip hen op. Ze stappen aan boord eigenlijk. En net voor een vertrek koopt Amy nog een paar postkaartjes die ze naar vrienden wil versturen. En ze schrijft daarop... Hey, girl. It's gorgeous here.
Hey, girl. Ja.
We weten niet of ze het ook echt zo bedoelde, maar...
Wij denken van wel.
En ze zegt ook, morgen vertrekken we en zaterdag ben ik weer thuis.
Ja.
En zowel haar broer, haar ouders en Amy die stappen dus aan boord. En dan effectief op 22 maart... varen ze uit.
Ja.
En de eerste halte is...
Sorry, ik moet even nog wat bootterminologie gebruiken.
Okay.
De familie deelt een kajuit.
Met
twee slaapkamers. Dat was het. Ga maar verder.
Dus de eerste halte is Oranjestad in Aruba. En Aruba kunnen we ook nog wel kennen van de verdwijning van Natalie Holloway. Dus ook meid Aruba, alsjeblieft.
Ja. Ga er niet heen.
Als we één tip mogen geven, of neem dit gewoon mee, meid
Heeft
Aruba.
Heeft iemand een vakantie naar Aruba geboekt?
En alles is eigenlijk heel tof. Hè. De hele familie heeft het naar zijn zin. Ze zijn vertrokken. Ze komen aan op Aruba. En ja, ze hebben eigenlijk een heel toffe eerste dag op het eiland.
Ja, dat is wel tof. Dus ze stappen van het schip en op Aruba beslissen ze om een keer te gaan shoppen. En dan huren ze een jeep en ja, rijden ze de ganse dag rond op dat eiland. Dat vind ik op zich wel cool aan een cruise, dat je zo op veel plekken wel komt.
Ja.
Maar je zit ook wel veel op boot. Allee, op de boot.
Maar dat is ook part of the experience.
Ja, oké. Okay. Dus in Aruba huren ze een jeepje, daarmee verkennen ze het eiland. Ze gaan nog een keer naar het strand. En dan, net voor de valavond eigenlijk, beslissen ze om terug te keren naar het schip. Want daar is er een fancy diner gepland eigenlijk. Hè. Dus de familie Bradley zegt, oké, we gaan ons even omkleden, een chic kleedje aandoen. Hè, en dan gaan we naar het diner. We komen daartoe aan het diner en daar staat de fotograaf van dienst. Hè. En ik kan het mij zo voorstellen, als ik met mijn familie op vakantie zou zijn, zou dat juist hetzelfde zijn.
Je kunt het ze vragen, hè.
Aiva, de mama, die heeft zoiets van... Allee, kom nog een foto te samen. Allee, dat is plezant. En dan allemaal samen. Dus er wordt een familiefoto gemaakt van de Bradleys voordat ze eigenlijk aan tafel gaan. En als het diner erop zit, hebben Brad en Amy zoiets van... Een keer het schip gaan verkennen. Wij dachten even naar de casino te gaan. En Aiva en Ron beslissen om aan tafel te gaan zitten met de collega's, de andere verzekeringsagenten, te praten over... Ik weet niet, een schip verzekeren of zo. Gezellig samen zijn. Dus daar splitsen voor het eerst hun wegen die avond.
En dan gebeurt er eigenlijk al iets vreemds. Een beetje een bad vibe. Er komt een ober en die gaat naar Aiva en Ron en die zegt, die dochter van u, waar is die naartoe? En,
ik weet niet waarom ik dit deed. Overal op het internet. Hè, die. Dat is zeker.
En Aiva heeft meteen zo al iets van... Wat is de bedoeling van deze kerel? Want ze had ook al eigenlijk door hoe dat hij al de hele cruise, dus die 2 dagen lang dat ze al onderweg zijn, ja, Amy zo wat in de gaten hield.
Ja,
hè?
En toenaderen. Nee, je kent het als je dan zo je bord komt afruimen. Dit verzin ik allemaal. Je bord komt afruimen, zo wat extra vriendelijk zijn en zo wat een grapje maken. Enfin, ze voelt dat ze wat scheef zit. Dus ze vraagt ook aan hem van... Ja, dude, wat is uw bedoeling eigenlijk? Waarom moet jij weten waar mijn dochter is?
En hij zegt eigenlijk van... Ja, ik zou eigenlijk graag Amy willen mee uitnemen naar een café op Aruba. De Carlos en Charlie's. En ook dat café kennen we van Natalie Holloway. Want dat is waar ze het laatst is gezien geweest. Dus mijt het.
Niet doen.
En bon... Het zijn rare vibes, maar Ron en Aiva hebben zoiets van... Wij zijn hier met vrienden
onder ons. Wij zijn over verzekeringen aan het praten. Wij kunnen nu niet.
Leave us alone. We hebben andere prioriteiten op dit moment. En Amy en haar broer Brad Bradley die zitten ondertussen in casino.
Echt goed dat we dat gaan doen.
Aiva die denkt van... Ja, ik ga nu toch even die foto's ophalen die gemaakt zijn van ons. En ze komt daaraan en die fotograaf zo... raar. Verdwenen.
Het is zo een beetje, die foto's waren gelijk in een... We zijn ook in 1998, dus dat is niet met een schone digitale camera, denk ik. Nu gaan er weer mensen mee tegenspreken.
De fotograaf van dienst hier waarschijnlijk.
Ja, jawel, dat was wel al digitaal. Maar dus die print die onmiddellijk uit, dus het moet een soort van Polaroid-systeem zijn of zo. Gelijk in de pretparken, dan hangen die ook zo al klaar en dan moet je €10 betalen en dan moet je niet meer naar huis pakken.
Ik zou zelfs willen zeggen 15.
Maar, je hebt alleen die optie, hè. Die kunnen vragen wat ze willen. Misschien zelfs 20. Ja, oké. Okay. Dus die hangen daar, al die foto's. En Aiva is zo, ja, ik wil mijn familiefoto kopen. En die foto ontbreekt. En die fotograaf heeft zoiets van...
Maar het zijn ook echt alle foto's waar Amy op staat, hè?
Ja, ze zullen dan misschien als koppel wel nog apart. Maar de foto's waar Amy op staat, die ontbreken allemaal. En Aiva heeft zoiets van, dude, waarom heb je die foto's niet afgeprint? Ik wil die familiefoto. En die fotograaf antwoordt, maar ik ben er zeker van dat ik die foto's heb afgeprint. Ik ben er zeker van. Ik heb die hier omhoog gehangen.
Ja.
Raar.
En daar komt dus verder geen antwoord op. Ze vinden dus die foto's niet meer. En ondertussen hebben Amy en Brad, zo stel ik me dan, voor al hun geld alweer verspeeld op dag 1 in het casino.
Sowieso.
Dus die denken, we moeten iets anders gaan doen. Ze keren terug naar hun ouders. Want wat doe je als je geld op is? En daar zegt Aiva eigenlijk wat dat die ober tegen haar gezegd heeft.
Ja.
En Amy heeft zoiets van, ja, ik vind dat echt ook al zo een creepy dude. Letterlijk haar woorden, dat ze hem echt een creep vond. Dus ze zegt ook, ze wil Aiva geruststellen en zeggen van, kijk, ik ga daar niks mee doen.
Ik ga niet naar dat café meegaan, ik wil hem ook liever niet zien.
En later die avond is er wel nog een calypso-feestje op de boot. In een van de clubs. Eén van, hè. Dus op die boot zijn meerdere clubs.
Ik ben dat gaan opzoeken. Dus ik dacht, ik wil weten of dat schip nog bestaat. Jezus, wat je allemaal kunt doen op een cruise. Dus je hebt een discotheek 1, een discotheek 2, een discotheek 3 en een casino. Kunstveilingen.
Kunstveilingen. Oh
my god. Why? En dan kun je waarschijnlijk en nagels doen en dan een zwembad. Daar zijn glijbanen. Ik bedoel, niet moeilijk dat die dingen... Ja,
dat er geld op is.
Dat het geld op is. Ik bedoel, ik zou na 2 uur mijn geld al op hebben gedaan.
Voor Brad Bradley is dat Calypso-feestje zowel een hoogtepunt als een dieptepunt. 1. Hij wint de limbo-wedstrijd.
Is dat het hoogtepunt? Nee, maar moet je kunnen als man. Sorry. Dat is echt, de limbo is zo onder zo'n
ding. Het moet flexibel zijn. Ja, hè? Ik zou het niet kunnen. Maar het dieptepunt is ook wel dat hij danst met een vrouw die blijkbaar al getrouwd is. En dat waardeert de echtgenoot niet zo erg.
Nee, inderdaad.
Dus ik denk dat... Ja, again, een Will Smithje heeft plaatsgevonden.
Ja, dat zal wel gebeurd zijn.
Anyway.
Op het feest is er Calypso-muziek. Die wordt gespeeld en er is een live band van het cruise-schip zelf. Die zijn aan boord gekomen in Aruba. En de band heet The Blue Orchid. En zij
poëtisch.
Spelen muziek. Wat?
Poëtisch.
Wow. Ça va. Het is met een van die bandleden dat ons Amy eigenlijk... wel een beetje een klik heeft. Zijn naam is Alistair Douglas. Hij speelt de bas. Goeie keuze. En zijn bijnaam is Yellow. Ik denk dat we hem ook zo gaan blijven noemen, hè, voor de rest van de avond. Ja, oké.
En ja, ze dansen eigenlijk een hele tijd. En ondertussen gaat het schip ook verder. Hè. Ze zijn nu koers aan het maken richting Curaçao.
40 kilometer per uur, die mag wel. Die moet doen. De volgende dag moeten die aankomen in Curaçao. Hè, dus die mag...
40 kilometer per uur over de motor. Anyway, rond 3:30 s'nachts. Dat feestje is nog steeds gaande. En Brad heeft zoiets van, oké, ik heb het nu wel gezien. Hij gaat terug naar zijn kamer en we weten dat hij in zijn kajuit arriveerde om... Goed, hè?
Heel goed,
hè? Hij komt daar aan om 3:35 en we weten dat dankzij een soort van deurgrendelsysteem dat allemaal registreert.
Dat zijn zo... alle hotels nu hebben een echt zo'n bankkaartsysteem dat je dus incheckt.
Toen was dat niet nieuw, maar wel...
Gloednieuw. Dat was de eerste plek op aarde waar dat dan was. Nee, maar dus dat systeem registreert natuurlijk wel wanneer het binnengaat. Maar belangrijk om te zeggen, het systeem registreert niet wanneer de deur van binnen naar buiten wordt opengedaan. Dus je weet wel wanneer dat het open gaat om naar binnen te gaan, maar niet als je naar buiten gaat. 5 minuutjes later, om 3:40, komt Amy binnen. En zij staat... Zij komt, hoe dat ik dit zie, dit verzin ik weer. Dit heb ik nergens gelezen, maar ik ga het toch zo vertellen. Dus Ron en Amy hebben eigenlijk een ganse avond liggen boeten in de discotheek. En die komen dan met 2 op 5 minuten van elkaar binnen. Dus die zijn dronken. Hè? Laten we het zeggen.
Dus laten we even uitwaaien op het balkon.
Die hebben zoiets van wijlen, nog chillen op het balkon, sigaretje roken.
Amy zegt dat ze zeeziek is.
Echt, maar ik heb hier geschreven, Amy, jij bent gewoon poepeloeren dronken.
Ik twijfel er ook inderdaad aan. Ik heb dan ergens gelezen dat ze het over het leven hadden. De dingen des levens, broer en zus onder elkaar.
Echt waar, zo zat als een patat waarschijnlijk.
Waarschijnlijk.
Dus wat buiten aan het chillen op het balkon.
Ja.
Maar zoals dronken mensen dat doen, die komen binnen, alle lichten aan, hier tegenlopen, daar tegenlopen. En papa Ron is wakker geworden. Amy en Brad Bradley hadden het licht in de badkamer aangelaten. Dus... hij beweert achteraf in zijn verklaringen, ik heb dan gevraagd om het licht in de badkamer uit te doen. Die heeft die kajuit bij ingeroepen en zo, zatlappen, kunt je alsjeblieft stiller zijn? En doe dat fucking licht uit. Dus Brad Bradley heeft zoiets van, oei, papatje een beetje boos, weet je wat? Amy, ik ga gaan slapen. En Amy zegt tegen haar broer, Brad Bradley, is goed, manneke, maar ik ben echt zeeziek. Zat. Ik ga hier denk ik buiten op het balkon nog wat chillen.
Daar betaalt je dan $2000 extra voor, zodat die gewoon op het balkon... ziek.
Ja, in zo'n plastieke stoel met waarschijnlijk zo 3 handdoeken zo...
En dus tussen 4:45 en 5:30 ochtends wordt Ron nog maar eens wakker. En hij gaat checken of dat zijn kinderen oké zijn. En hij ziet Amy nog liggen op het balkon. Maar hij ziet eigenlijk door de deur alleen maar haar benen liggen. Hè. En hij denkt, oké, die is haar roes aan het uitslapen. Die is oké.
Die denkt waarschijnlijk, ik hoop dat hij morgen een goede valling heeft en niet meer drinkt voor de rest van de cruise.
Exact. En de deur van de kamer naar het balkon is dicht. Dat is wel een belangrijk detail om te weten. En gerustgesteld valt Ron daarna weer in slaap. 1/2 uur later schiet hij een mens weer wakker.
Hij heeft een slaapprobleem. Hij moet even bellen van Ron, alles oké. Okay, want...
Hij gaat nogmaals kijken of dat Amy in orde is. Maar hij ziet daar niet zitten.
Nee, en hij ziet ook dat die deur ineens op een kier staat.
En ook haar pakje sigaretten zijn verdwenen, haar aansteker is verdwenen. Hij bedenkt ook, allee, door wat hij ziet in de kamer, is dat hij denkt dat zij zich heeft omgekleed nog. Maar al haar schoenen stonden wel nog in de kamer. Dus ze is waarschijnlijk blootsvoets de kajuit uitgegaan. Ja.
En hij vindt het ook opmerkelijk dat ze geen briefje heeft geschreven, want het is echt een familiemens, Amy. Als ze, ik weet niet, vroeg na het ontbijt of zo zou zijn gegaan,
dan zou
ze iets zeggen of inderdaad een briefje achterlaten van ik ben even weg. Maar het feit dat die schoenen er allemaal nog staan, dat vindt hem al raar.
Dus Ron gaat op onderzoek uit zonder Iva en Brad Bradley wakker te maken. Hij denkt, ik ga toch eerst even zelf zoeken. Want wie weet zit ze inderdaad ergens aan het ontbijt al. Ook al heeft ze zo dronken. Ik zou niet kunnen eten de volgende dag. Dus ja, de kans is sowieso klein dat ze daar zit.
Je hebt twee soorten dronken. Soms zit je dronken en echt zo al het eten is... En
hoe zit jij dronken?
Nee, dat hangt ervan af.
Van qua alcohol, welke alcohol?
Ja, ik weet het niet. Soms sta ik op en denk ik, ik moet nu 30 eieren met spek eten. Oh.
Zo meteen. Wow,
is er niemand dat ook heeft? Dat geloof ik niet.
Zie ze judgen.
Ah, ja, goed oordelen. Ik ben hier ook weer goed veel aan het vertellen. Als moeder die gaat echt... Oh. Ik ben niet veel dronken, hè, mama.
Nu, ik ga snel...
Ik ga toch drinken.
Ron gaat dus op zoek zonder Iva en Brad wakker te maken... En hij zoekt en hij zoekt, maar hij komt daar niet tegen. Hij raakt zo toch wat in paniek al. Hij voelt zo die lichte paniek toeslaan. Dus hij beslist om toch zijn zoon en Iva wakker te maken.
Ik ga hier even onderbreken. Ineens schiet mij iets te binnen. Jij hebt dat ook eens gedaan, hè, moeder? Ik ben eens met ons mama op reis geweest naar Marokko. En dat was een hotel waar dat ook... Eigenlijk een beetje een cruise, maar dan aan land. Dus gewoon een hotel waar ook... waar dat een hotel met daaronder een discotheek. En ja, ik was wel zo net... Ik denk dat ik 15, 16 was of zo. Ik had daar Belgische meisjes leren kennen en we gingen dan s'avonds iets gaan dansen in de discotheek. En zij is mij in haar badjas komen halen.
Weet ze dat zelf nog?
Ja, zeker. Ja, wel. Want je weet zelfs nog wat je weet wat je tegen mij gezegd hebt.
Wat heeft ze gezegd?
Ja, maar met die McCain. Ik was 15. Maddie McCain was... Ja, bon, maakt niet uit. Dus ik snap Ron. Ik voel de vibe van Ron wel.
Er is iets mis.
Paniekerig gaan zoeken.
Ja. Dus ondertussen zijn Brad en Iva ook wakker. Ook in volle paniekmodus, want je zit op een fucking boot. En ze moet op die boot ergens zijn.
Ja.
En ze waarschuwen meteen de kapitein. Maar die denkt, goede vibes boven alles. We alarmeren niet. We gaan niks omroepen. We gaan geen foto's uitdelen om te zien of dat iemand weet waar Amy is. Dus er wordt ook gewoon niet gezocht naar haar. En hij zegt van ja, ze zal vast wel ergens haar roes uitslapen. Die komt vast wel boven water.
Ja.
Daar hebben we over nagedacht.
Om 7:50 ochtends... Nee, wacht. Misschien eerst belangrijk is dat het schip ondertussen tegen 22 knopen per uur toch eens richting de haven van Curaçao is geraakt. Die is aan het dokken. Dat duurt blijkbaar even. En om 7:50 is er dan toch iemand, een van de crewleden, die beslist heeft van oké, weet je wat, misschien moeten we toch al iets omroepen. En er wordt gewoon gevraagd, gelijk als je kind in de supermarkt kwijt bent, kan Amy Bradley alsjeblieft naar de infobalie komen?
Maar het probleem is dat ondertussen al heel veel mensen... Curaçao zijn binnengestapt, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar wat een cruise. Ik bedoel, dit is waar alles is fout gelopen. Hè. Dus er is iemand vermist op een cruiseschip. En die gaan aan wal en die laten iedereen van dat schip. En er is geweten dat in die tijd zeker werd opgeschreven wie het cruiseschip inging, maar niet wie dat eruit scheepte.
Maar ook dat is al om 7:50 ochtends, hè, dat de meerderheid van die mensen...
Ik heb veel vragen voor de meerderheid van de mensen die om 7:50 ochtends...
Ze zeggen dan van ja, de minderheid van die mensen heeft die... Hè,
Niemand heeft dat gehoord.
Ik zou dat bijvoorbeeld wel nog horen, want ik zou zeker nog in mijn bed liggen.
Maar komt dat tot in uw kamer?
Ah, wel, dat is de vraag. Oh, ja. Ik zou waarschijnlijk toch...
Jij zou niks hebben geweten.
Ik zou zo wakker worden en denken zo... Ah, chef.
Jij beseft nu dat jij op die cruise was en het nooit hebt geweten. Was er iemand vermist?
Ja. Nu... Ondertussen zijn we tegen de middag.
Ja.
Hè? 4 uur verder al vanaf het moment dat de familie heeft gezegd tegen de kapitein, we missen hier iemand. En wordt het bevel gegeven aan het personeel
om eigenlijk heel het schip te gaan doorzoeken. Het probleem is, ze hadden dat op 3 kwartier gedaan.
Ja.
3 kwartier.
Ze beloven aan de Bradleys, van, we gaan elke kajuit nakijken. Ik kwaad woord kajuit nog eens gebruiken. We gaan alle gemeenschappelijke ruimtes, de disco 1, 2, 3, alles.
Ik kan nog wat bijkappen.
Ja, maar zeker, dank u. Merci. Het is wel een goede kava, dank u. Ja, dus die zoekactie. Dus we beloven aan die familie, van, we gaan echt... Allee, elk tapijt opheffen. Maar wat blijkt, dat ze eigenlijk enkel de gemeenschappelijke ruimtes hebben gecheckt. Dus ze hebben niemand zijn kajuit nagekeken. En zo hooguit, zowat in de gemeenschappelijke, een keer aan het ontbijt gaan zien, een keer aan het zwembad gaan zien. Maar ja, op 3 kwartier heb je geen schip van 264 meter gecontroleerd.
Nee. Dus de Bradleys denken van, oké, misschien moeten we op Curaçao zelf gaan kijken. Wie weet, is ze toch om 7:50 meter afgegaan.
Ja.
Wie weet, loopt ze daar ergens rond. Maar, zegt de kapitein... Wij gaan wel verder straks, hè? Ja. Dus als jullie beslissen hier te blijven, wij wachten niet op jullie. Dus die hebben zoiets van, oké, okay, of we gaan op zoek naar onze zus, of we gaan onze vakantie verder zetten. Ja, dan weet je het wel, hè?
Ja, maar ik vind het wel raar. Ik zou bijvoorbeeld opsplitsen.
Ah, goed. Maar ja, dan is één iemand alleen in de zoektocht.
Ja, dat is niet heel... Allee, want ik heb ergens...
Excuseer.
Dat is niet helemaal waar, Silke. Sorry. Dat is niet waar wat je hier zegt. Nee, ik heb wel ergens gevonden dat die baas van de verzekeringen, die had uiteindelijk was ook mee aan boord, en die heeft wel hard geholpen met de zoekacties. Hè. Dus die heeft onmiddellijk tegen Ron gezegd van... Kijk, hè, kost wat het kost. Ik betaal uw hotel op Curaçao. Pak uw tijd. Ik zoek mee. Die zou echt ook zo patser Amerikaan. Ik geef u een privévliegtuig om naar het volgende eiland te vliegen. Dus ze kregen wel hulp van... Er waren wel mensen die bezorgd waren.
Ja.
Dus ik snap niet... Allee, want dus uiteindelijk blijft de hele familie op Curaçao omdat ze misschien denken dat daar wel Amy zou kunnen zijn. Ik had nog iemand op dat schip gelaten.
Fair point. Maar... De kapitein denkt, misschien is het nu toch ook tijd om headquarters te bellen.
Ja, misschien toch eens iemand inlichten.
En hij belt een advocaat.
Ja, dus hij belt niet naar de FBI, hij belt niet naar zijn baas, maar hij belt een advocaat.
Dus dat...
Nu, dat is een jammer keuze.
Dezelfde avond dus vaart het schip verder zonder de Bradleys. En die denken van, oké, maar dit schiet niet op, we gaan de FBI...
Ja, dus uiteindelijk is de familie zelf dat de FBI moet bellen.
Nu, het probleem is wel gezet op internationale wateren. Dus het is niet zomaar dat de Verenigde Staten kan zeggen wij missen iemand, een Amerikaan is verdwenen, dus wij zetten alles op alles. Ze waren op dat moment in Curaçao. Mm-hmm. Dus eigenlijk is Curaçao op dat moment verantwoordelijk voor de verdwijning van Amy.
Ze doen wel hun best, hè, Curaçao?
Ja, ze hebben...
Allee, om het eiland te zijn waar je absoluut niet naartoe moet, samen met Aruba, vind ik Sava nog wel.
Ja.
Dus we zijn ondertussen helaas wel al 24 uur nadat Amy de laatste keer gezien is. En Curaçao zet helikopters in en radarboten, omdat op het moment van haar verdwijning, tussen 5:30 en 6:00, waren ze eigenlijk echt al heel dicht tegen de kust. Dus ze zeiden van, ja, als ze in het water is gevallen, of als ze in het water is geduwd of gesprongen, dan is de kans groot dat ze uiteindelijk ofwel zou aanspoelen of dat waar... nog vinden. Ja. Dus de familie is in Curaçao gebleven. Die start daar het onderzoek op. En ondertussen komt de FBI uit Amerika om te komen helpen.
Ik wil nog zeggen dat Curaçao 3 helikopters inzet, een radarvliegtuig, een British Royal Navy schip, vissersboten. Allee.
Hebben wij in België 3 helikopters? Ik denk het niet. Ik denk dat niet.
Nu, ondertussen vliegen... ze zaten dus op Curaçao. Ze vliegen dan naar Sint Maarten.
Met dat privévliegtuig van de verzekeringsmaatschappij.
Ja, waar dat dus het schip terug opnieuw zou aanmeren. Ze stappen daar aan boord met 2 FBI-agenten. En die beginnen dan toch flyers uit te delen. Ze starten daar een onderzoek. En dan in Sint Thomas stappen de Bradleys weer van boord.
Ja.
En vliegen ze van daaruit eigenlijk terug naar Virginia. En er ontbreekt iemand in de familie.
Ja, inderdaad.
Dus, wat is er gebeurd met Amy Lynn Bradley? Nu gaan we een paar theorieën eigenlijk bespreken.
Ja, eigenlijk een beetje wat er in de loop van de jaren gebeurd is.
Ja.
En de theorieën die dat daar aan vasthangen. Zijn er mensen die de zaak kennen? Of... Ja, super. Hè. Jullie mogen meedenken. Hè. Dus,
straks gaat er ook een microfoon rond. Dus jullie mogen live meedenken. En dat gaat het supergoed doen in onze discussiegroep. Kunt je daar stoeven?
Ja. Iedereen die vandaag de microfoon vast heeft, die krijgt een speciale badge. Nee, dat is niet waar.
Nu, dus de eerste theorie, die komt eigenlijk van het cruiseschip uiteraard zelf. En die zegt, ja, die is gewoon met haar zatte kloten van de schip gevallen. Hè?
Ja.
Ja, dus die zeggen van ze is gewoon gestorven op zee.
Ja.
Maar de familie heeft zoiets van, sorry, maar dat kan echt niet. Amy was eigenlijk ervoor gekend om ver weg te blijven van die railing. Mm-hmm. In het begin had Brad Bradley al eens gevraagd van, Amy, kom een keer zien, hier zwemmen dolfijnen of weet ik veel wat.
Dat verzin je compleet.
Dat verzin ik compleet. Maar Brad Bradley had het wel gevraagd. En Amy had wel echt zo de boot afgehouden.
Zegt hij zo tegen mij, ik ben super zenuwachtig, ik heb keiveel tijd in die voorbereiding gestoken. Ja. Die heeft gewoon keiveel spreekwoorden met boten op. Ja, wat zal dat zijn?
Je weet wat je moet doen de volgende keer.
Ja, dat is
dus omdat ze net wat hoogtevrees had, bang was voor die oceaan, wijzen zij eigenlijk het idee af dat ze van het balkon zou zijn gevallen.
Samen met de familie Bradley, ik geloof nooit, nooit dat die gevallen is van die reling.
Nee. Nee, ja.
Want hoe verklaren ze dan dat die schuifdeur open staat?
Ja, of ze moet eerst terug naar binnen zijn geweest, terug naar buiten. En
jongen,
dan...
die Ron wordt wakker van alles.
Ja. Maar echt een slechte slaper.
Echt een slechte slaper.
Maar de volgende piste dat ze natuurlijk hebben, is natuurlijk dat Amy zelfdoding zou gepleegd hebben. Hè? Maar ook Amy gelooft dat niet.
Amy. Gelooft echt niet dat je
rest in peace. haar familie zegt gewoon, dat zou ze nooit doen. Maar ja, veel families zeggen vaak wel...
Ik weet het, maar ze heeft echt wel... Ik bedoel, als je haar biografie leest... En ik weet het, dat wordt allemaal achteraf dat je zo denkt van... Ja, je kunt het altijd wel zeggen, maar... Bedoel,
er wacht een hond op haar. Daisy wacht op haar.
Je kunt geen twee Engelse bulldogs alleen laten. Dat gaat
haar lief,
haar vriendje.
Haar appartement.
Haar appartement.
Net zoals Amy geloof ik ook niet dat ze...
Net als Amy geloof jij niet. Nee, dat zijn eigenlijk voor mij het vallen en de zelfdoding zijn twee pistes die ik echt onmiddellijk heb uitgesloten.
Nee, inderdaad. En dan de familie van Amy denkt wel van... We denken wel echt dat ze slachtoffer is geworden van een misdaad. En er moet iemand verantwoordelijk zijn op deze boot voor de verdwijning van Amy. En ze richten hun pijlen eigenlijk meteen op Yellow, de basspeler.
Oeh, zo? Zo basspeler van de Blue Orchids.
Yes. Hij heeft met haar staan dansen op dat Calypso-feestje. En toen de Bradleys op een gegeven moment, toen ze er eerst af waren gegaan om in Curaçao te zoeken, zijn ze daarna terug de boot opgestapt. Ja. En toen zijn twee meisjes bij hen gekomen om te zeggen van kijk, we hebben Amy nog rond 17:45 ochtends gezien in een lift met Yellow. En ze gingen eigenlijk terug richting een van de clubs. Dus Yellow is de laatste persoon die haar levend gezien heeft.
Daar heb ik ook heel veel vragen bij. Allee, niet dat ik die meisjes niet geloof, maar er zijn mensen die op dat moment al van die een boot aan het stappen zijn en er is in de club nog een feestje bezig.
Zo vroeg al?
Ja. Omdat het om rond 17:55...
Maar was het niet om 19:50 dat ze pas de boot afkonden?
Ja, maar die mensen hebben dan al ontbijt gehad.
Die 30 eieren met spek.
In ieder geval, er is een tweede getuige die bevestigt dat rond de tijdstip van 6:00 er effectief Yellow met Amy in de club is geweest. En die verklaart dat Yellow aan Amy een donker drankje heeft gegeven. En hij vergeleek het met of koffie of cola.
Ja, op zich niks mis mee, hè? Om even een cola te drinken.
Of een koffie. Met die eitjes. 6:00
zocht... Zo gewoon
bij. Dat zou niet slecht zijn. Enfin, in ieder geval, het is wel zo dat Yellow die altijd heeft verklaard van nee, we hebben gewoon gedanst en dan zijn onze wegen gescheiden. Tijdens zijn ondervraging zegt hij bijvoorbeeld van ja, rond 1:00 hebben wij afscheid genomen. Ik heb de personeelslift terug naar boven genomen en we hebben elkaar nooit meer gezien.
Wat dus niet klopt.
Wat niet klopt, want iemand heeft hem gezien. Allee, het feit, bedoel, er kunnen twee dronken meisjes zeggen ik heb u gezien om 6:00 ochtends, maar als dan nog een derde onafhankelijke bron dat zegt ja, dan is het waar. Zo gaat het.
Maar
het
Brad waar. Heeft ook nog informatie. Excuseer, ja. Brad Bradley heeft ook nog informatie over Yellow. Die zegt ja, ik kwam hem 's ochtends tegen. En hij is zich komen verontschuldigen voor wat er met Amy gebeurd is. Maar het punt is dat op dat moment nog niemand wist, buiten de familie en de kapitein, dat Amy verdwenen was. Dus waarom zou Yellow zich komen verontschuldigen?
Ja.
Dus de FBI denkt, tijd voor een ondervragingske.
Jij mag een keer bij ons in het kottige komen zitten.
Ja, maar daar komt eigenlijk, ontkent hij ook weer alles. En er wordt zelfs al een leugendetector gehaald. Dus die FBI heeft helemaal op die boot een leugendetector meegebracht.
Ja, die zelfs speurhonden mee. Ik bedoel, hoe ready zijn die mensen? Echt,
very ready.
Er is iemand vermist.
polygraaf. This is America! Ja,
absoluut. En, maar uiteindelijk blijkt dat er gewoon niet genoeg bewijs is. Dus ja, ze kunnen hem niet langer beschouwen als een verdachte op dat moment. En als hij de verhoorkamer buiten stapt, zit Ron daar eigenlijk te wachten op het nieuws van wat de FBI zou vertellen over Yellow. En Yellow staat buiten en die steekt zo zijn twee duimen in de lucht. Zo van,
I passed,
okay.
I passed the test. Op het moment dat Ron en Iva terug thuis zijn, zoeken zij op het internet, dat blijkbaar al bestond in 1998, een beetje op over de organisatie en Rhapsody of the Seas, het cruiseschip. En er zou een forum zijn waarop een post was dat mensen zeiden dat je moest oppassen als vrouw voor Yellow, de bassist van Blue Orchid, omdat het een echte womanizer zou zijn.
Ja, dat blijkt dan wel zo te zijn.
Dat weten we niet, maar ja.
Hij liegt, dat is al...
Het is wel duidelijk dat hij liegt over het... Allee, niet duidelijk, niet 100% zeker, maar er zijn wel getuigen die hem nog hebben gezien na 1 uur.
Afzet. Nu, de FBI komt dan ook te weten dat die foto's van Amy verdwenen zijn. Ja. Hè? Dus ze vragen zich af, zou Amy misschien ontvoerd zijn? Want weet je nog die rare ober die zo vrij louche deed en veel vragen had over Amy? Iva en Ron denken van, zou hij er misschien iets mee te maken hebben? Zou hij of Yellow Amy misschien gedrogeerd hebben en van het schip hebben gehaald? Ja. Dus ja, zij zijn er in ieder geval nog van overtuigd dat Amy in leven is en van het schip is gehaald. Want er doet op dat moment ook wel een urban legend de ronde. Namelijk dat, dat ze op zoek zijn naar mooie, jonge, vrouwelijke toeristen die dan inderdaad gedrogeerd worden en het slachtoffer worden van een bende mensen-smokkelaars.
Ja, en die dan uiteindelijk in de sex trafficking terechtkomen.
Nu, het levert eigenlijk allemaal niet veel op. We zijn nu een maand na de verdwijning. En Brad en Ron keren dan toch nog eens terug naar Curaçao.
Brad Bradley bedoel je?
Brad Bradley, excuseer. Ja. Daar komen ze een taxichauffeur tegen. En die ook zo random.
Zo random, sorry. Maar het ding is, maar ik snap het, hè, dat je bent in paniek. Dat is je familie, dat is je zus, dat is je dochter. Maar dat breekt mijn hart, dat die gewoon nog eens een maand later naar Curaçao vliegen en gewoon op straat mensen beginnen aanklampen, waarschijnlijk met een foto van, weet jij iets, heb je haar gezien? En dan is die een taxichauffeur dan naar voren komt en zegt, ik heb dat meisje sowieso gezien.
Ja, hij zegt eigenlijk van, ze is tot bij mij gekomen en ze heeft gevraagd, kan ik hier ergens bellen? GSM's, no way toen. Hè? Dus
er zijn misschien mensen die een GSM hadden in 1998, maar niet veel mensen.
Die zullen zeer rijk geweest zijn, denk ik. Die piste verder wijst niks uit. Maar op dat moment, Bradley loopt daar rond.
En
op een
gegeven moment... Je moet van het podium.
Op een gegeven moment denkt hij Amy te horen die Brad roept. Dus niet Brad Bradley, maar gewoon Brad. Maar hoe je bent wanhopig op zoek naar iemand. Ja. Dus hoe legit is het... Alles wat je ziet of hoort, kan op dat moment, in mijn mening, wijzen op iemand...
Maar heb je dat zelf ook niet? Enkele jaren geleden zijn wij met een vriendengroep een vriend verloren en ik zag die overal.
Ja, het is
en ik wist dat. Die is er niet meer. Ik weet het, maar ik zag die in grote groepen overal.
Ja, het is dat wat Brad Bradley ook meegemaakt zal hebben. Dus die tip van die taxichauffeur wijst ook nergens naartoe.
Nee.
Ondertussen hebben Ron, Iva en Brad in Virginia een soort van serieuze mediacampagne opgericht. Er is een hele noodcentrale opgesteld in hun huis. Iva zit er de godganse dag naast. Ze hebben een beloning van $250.000 aan de kant gezet. Bon, dus het is alle hands on deck. Mm-hmm. Ik ga ermee stoppen.
Jullie moeten ze niet veel complimenten geven over haar spreekwoorden.
Ik wacht.
Brad Bradley en Ron in Curaçao zijn, krijgt die grote noodcentrale waar die Iva aan bedient. Ik zie echt zo, die heeft 5 telefoons op een rij, die pakt die allemaal tegelijk op.
Hotline.
Dat is wat Iva doet. Die krijgen een telefoon en die zeggen, hallo, het is hier met de politie van Curaçao. Ah, hallo, ja, ik ben Iva. Ja, Iva, het is u dat we moeten hebben. Wij hebben uw dochter gevonden, hè. Ze is dood wel, maar we hebben ze gevonden. Dus die vrouw, Iva, blinde paniek.
Ja.
Zij belt dan, hoe dan eigenlijk? Want er waren geen... Ze belt naar, in mijn hoofd belt direct naar Brad Bradley en Ron. En ze zegt, je moet daar naar de politie gaan. Ik ben er zeker van. Ik heb het goed begrepen. Ze hebben gezegd dat ze Amy haar lichaam hebben gevonden. We gaan
zoek het uit.
Zoek het uit. Ik zit hier met al die telefoons. Jullie moeten het uitzoeken. Dus Brad Bradley en Ron die gaan naar de politie. Die worden daar... Ah, ja, dat is waar. We hebben die gevonden. Komt maar even mee. En hoe verder dat ze in dat proces bij die politie zijn, slapt dat af van naar... We hebben het lichaam van Amy gevonden. Naar we hebben een vrouwelijk lichaam gevonden. Ah nee, sorry. We hebben eigenlijk een mannelijk lichaam gevonden. Wat doen jullie hier? Maar daarvoor heeft de politie van Curaçao dus wel gebeld naar Iva thuis in Virginia.
Ja. Ja. Levert ze dus inderdaad ook niks op, deze tip.
Nee.
De volgende tip die binnenkomt is een Canadese tip. Mm-hmm. Van een Canadese IT'er, David Carmichael. Die was samen met zijn vrienden op vakantie in Curaçao. En hij was daar aan het chillen...
dat hij dat heeft overleefd, jongens.
Dus die was aan het chillen op het strand. En die ziet op een gegeven moment een vrouw passeren. En naast beide kanten lopen twee mannen.
Ja, die vrouw is ja, echt zo... Ja, geflankeerd. Dat, ja, echt met twee lijfwachten, precies.
Inderdaad.
Ja.
En het leek wel of de vrouw tegen David iets wou zeggen. Maar haar begeleiders hielden haar tegen.
Ja.
En ze zijn er nog een cafeetje binnengegaan. De vrouw en haar twee begeleiders zaten daar ook. En het leek wel de hele tijd of dat die vrouw aanstalten wilde maken om toch iets te zeggen tegen
het
David.
Het leek alsof dat ze had begrepen dat David en zijn vrienden Engels spraken en dat ze oogcontact zochten... probeerde herkenbaar te maken.
Ja.
En het feit dat David het zo goed heeft onthouden, is omdat hij zei, ja, ik ben eenmaal thuis, chill naar tv aan het kijken. En ik heb daar...
Hij is ons.
Ja, David is wij en wij zijn David. En ik was thuis chill naar tv aan het kijken en toevallig... Niet toevallig, jij kijkt elke week. Was er een aflevering van Unsolved Mysteries op tv.
Over Amy.
En daar dus werd haar zaak toegelicht. En werden al die tattoos benoemd, hè, dat Amy had. En aangezien ze op het strand waren, zal Amy daar niet in een winterfrak hebben gestaan. Dus David zegt, ik heb enkele van die tattoos herkend en ik ben er 100% zeker van. Ja, Amy liep daar op het strand in Curaçao.
Maar ja, de FBI gaat daar naartoe. Maar ja, tegen dat die weer daar
dus
zijn...
Dus de FBI denkt, ik ga naar dat strand en die gaat daar nog altijd zijn. Ze was daar niet meer.
Geen spoor van die vrouw. Dus ja, het loopt eigenlijk ook allemaal dood. Dan zijn we in 1999. Dus we zijn een jaar verder ondertussen.
Iva heeft nog altijd al die telefoons op haar keukentafel staan.
Ja, inderdaad. Want er is een Amerikaanse Navy officer die eigenlijk zegt van... ik heb contact gehad met Amy in een bordeel in Curaçao.
Ja. Dat was eigenlijk heel vlak na haar verdwijning, hè, dat hij dat contact heeft gelegd. Dus echt in 1998. Maar die man zegt, ja, kijk, ik was in dienst, ik was marinier. En dat is nu niet iets, hè, naar een sekswerker gaan. Dat is niet iets waarover dat ik met mijn collega's en mijn baas praat. Maar hij komt daar binnen in dat bordeel. En Amy, of de persoon van wie hij denkt dat Amy is, hoort dat hij Engelstalig is en spreekt hem aan en zegt... Kijk, ik ben Amy, ik kom uit Virginia en ik heb hulp nodig.
Maar wat doet die gast? Die zegt, mijn schip ligt daar, Mieke. Ik ben hier bezig in het bordeel, dus ga daar maar hulp
zoeken.
Dit is
nu mijn focus, ja. Ik heb geen bootmopje, sorry. Dus hij stuurt haar eigenlijk wandelen en hij zegt, als je hulp wilt, dan moet je daar naar dat schip gaan.
Gebeurt niet. Dus dit spoor loopt ook weer.
Dus ik vraag me af, voelt hij zich een jaar slecht omdat hij haar niet heeft geholpen? Of voelt hij zich...
Ja, of hij is uit op die beloning. Hè? Of dat hij denkt, van dit zou nog eens wel de ultieme tip kunnen zijn een jaar later. Gast. Nee,
inderdaad.
Nu, dan komt er een tip binnen van een kokkin die op Curaçao werkt, genaamd Judith Margarita. En zij zegt,
naam. Margarita. Als je dan van Curaçao bent, Margarita...
En zij beweert eigenlijk dat ze weet waar Amy wordt vastgehouden. En zij zegt van ik heb Amy al verschillende keren in mijn buurt gezien. Ze ging naar de winkel. Maar er zaten wel altijd begeleiders in haar buurt. Ze was nooit alleen.
Ja.
En zij zegt dat zijn Colombiaanse drugshandelaars.
Ja, ze heeft hun paspoort gezien, dat is zeker. Voilà.
En die zitten ergens in een soort van gebouw waar zwaar bewapend is. Doe hier alsjeblieft iets mee, want ik weet dat ze daar vastzit. En ze geeft ook nog... want je kunt zeggen, maar hier gaat Iva toch echt niet op ingaan. Maar ze zegt van, ik kan een perfecte omschrijving geven van de vrouw die ik heb gezien. En ze heeft zelfs een soort van slaapliedje geneuried, wat Iva ook altijd vroeger zong voor Amy.
Ja.
Dus Iva heeft iets van, dit is het bewijs.
In welke context, sorry, neuried je tegen een kokkin een slaaplied dat hij onthoudt en dat hij dan aan een telefoon naar Virginia terugneuriet.
Well, het is genoeg voor Iva. Het is,
die vrouw moet voor de radio gaan werken. Die heeft echt een perfect gehoor.
Ja. Elke strohalm pakt.
Maar ik snap het. Ik bedoel, Iva en Ron, ik snap dat. Ik bedoel, uw dochter is vermist. Elke telefoon, je gaat daarachter.
Maar ze kunnen dit niet zelf doen. Hè? Dit zijn Colombiaanse drugshandelaars. Ze hebben al hun vertrouwen verloren in de FBI. Dus ze schakelen eigenlijk Frank Jones in.
Ja. Frank Jones heeft zich ooit zelf aangemeld. Ja. Ja, die zegt, ik ben ex-Navy SEAL, dus de top militaire USA boy. Ik heb echt een duidelijk beeld van Frank in mijn hoofd. Ik durf het niet op te zoeken, want ik wil dat Frank blijft wie hij is in mijn hoofd. En die, dus die, volgens mij zegt hij ook zo tegen Ron, sir, yes, sir. Na elke zin. Hij heeft een pet op, sir, yes, sir.
En hij is, ook, hij is niet alleen. Hè. Hij heeft een groepje ex ex-militair bij zich, dus een groepje militairen.
Die zijn dan klaar met de oorlog en dan hebben ze iets van, we blijven
weet
samen.
Weet je wat ik me voorstel? Een beetje die A-team op pensioen. Zo
ah,
dat.
Ja.
Zo dat. Die dan zo, oh, we zijn ready for battle, America. Zo dat weer.
Ja.
Ja. Dus die trekken naar Curaçao.
Je doet wel niet veel. Hè?
Maar kap maar bij. Dus Frank vliegt op die tip van Judith, hè, dat ze Amy hebben gezien bij die Colombiaanse drugshandelaars. En hij stuurt zijn verkenningsteam naar Curaçao. Ja. Ze gaan een stakeout doen en na een aantal dagen zien ze
stakeout.
Eigenlijk...
Stakeout. Je moet dat zo uitspreken.
Maar ik zie dan ook zo die zo zitten met zo keiveel eten rond. Want dat is mega saai, hè, zo'n stakeout.
Maar wat is stakeout?
Dat ze in de wagen zit of ergens in de bosjes ligt met een verrekijker.
Gewoon, ja, permanentie eigenlijk.
Permanentie.
Ja.
En ze zien een wagen passeren met daarin een vrouw die op Amy lijkt. En er zit een blonde bewaker naast die Judith ook had beschreven. Dus ze denken van, oké, dit zijn ze, we volgen die. En ze komen dus uiteindelijk uit bij die compound waar dat Amy zou vastzitten. En ze zien dat dat gebouw eigenlijk echt zwaar bewaakt wordt. Hè. Ze observeren het huis een aantal dagen, maar... Ze worden dan betrapt. En dan is het lichte paniek weer, want de Colombianen beginnen te schieten op iedereen die er staat. Maar ze kunnen gelukkig ontkomen. Maar een goede actiefilm ook weer.
Dit zou een goede film zijn.
Als de A-team nog eens wil terugkomen.
Maar
een
ik zou het wel zo toch liefst toch als een komedie willen zien.
Maar dat kan.
Dat kan?
Dat kan. Bon, er gaan weer maanden voorbij. Frank houdt ondertussen Iva en Ron op de hoogte.
Ja, hij belt echt wekelijks van, oké, dit is er gebeurd, dit is er gebeurd.
Mijn mannen zijn bijna gestorven, maar geen probleem, we gaan verder.
Maar zij zeker dat je de storting van de week hebt gedaan. Want dat is iets wat we niet mogen vergeten. De Bradleys betalen Frank regelmatig grote sommen geld voor het onderhoud. En
maar dat is ook wel nodig met al die ex-militairen.
Al die ex-militairen, al die steaks.
Bon.
Sorry.
Maanden gaan dus voorbij. En Frank heeft iets van, oké, maar nu hebben we genoeg gestaked out.
Stel je maar dat er nu een militair in de zaal is. Die schiet ons af, jongens. Echt waar.
Zitten er militairen in de zaal? We kunnen het vragen. Gelukkig niet.
Wij gaan door.
En die zegt van, ja, nu gaat het toch een keer moeten gebeuren. We gaan Amy moeten proberen te bevrijden. Maar voordat Iva groen licht geeft, zegt ze van, maar please, geef echt nog eerst even bewijs dat het ook wel degelijk om Amy gaat. Want ze willen jullie niet zomaar het gevaar insturen, mocht het dan toch niet zijn.
Ja, dus die arme Iva zit... Sorry, ik ben al een beetje aan het spoilen. Mijn mening altijd. Die arme Iva zit in met de veiligheid van Frank en de A-team.
Ja, en ze vraagt van, ja, geef mij nog een foto van Amy. Kun je mij dat bezorgen? No problem, Iva.
Yes, hier sir, komt yes, de foto. Sir.
En hij stuurt daar een foto door van Amy die op het strand zit. En haar blonde bewaker zit er eigenlijk naast. Ja. Maar je ziet Amy niet helemaal. Je ziet haar zo van langs achter.
En op afstand.
En op afstand. Maar voor Iva zegt, ja, 100% zeker mijn dochter. Dus ze geeft gewoon licht.
De tattoos klopt.
Inderdaad. Dus ze gaat daar... Allee, Frank valt binnen. Maar hij zegt ondertussen van, weet je wat, gaan jullie ondertussen naar Florida met de privéjet van de baas van Ron. Wacht ons daar op. En als
het is wel
dan...
echt baas van het jaar. Hè? Zo van, hier is mijn privéjet, gebruik maar wanneer je wil.
Ik denk dat daar veel mensen nog iets van kunnen leren.
Amai. Quite zeggen, maar...
Ron en Iva naar Florida. Van daaruit kunnen ze dan ook makkelijk met de privéjet naar Curaçao vliegen, mocht Amy bevrijd zijn.
Moest dat een probleem zijn dat je van Florida niet in Curaçao raakt? Voilà. Dan hebben ze die privéjet.
Dus ze wachten. ze wachten. En ze wachten. En dan gaat echt een week voorbij.
Ja, terwijl, bedoel, Frank had echt gezegd, de operatie is ongoing. Ik hou jullie op de hoogte. Waarschijnlijk zijn er ondertussen wel gsm's. Allee, ik bedoel... het is maar echt...
Nee. En dan kregen ze op een zeker moment een telefoon van Tim Buchholz. En hij was iemand van die A-team. Hij bedoelde dat eigenlijk wel heel serieus. Hij heeft eigenlijk slecht nieuws. Hij zegt...
Ja, kijk, slecht nieuws? Dat is een understatement.
Hallo, spanning opbouwen.
Spanningsboog. Hij heeft slecht nieuws.
Hij heeft slecht nieuws. Hij nam deel aan die stakeouts en hij zegt... Ja, jullie voelen het al aankomen. Dat huis van die Colombianen, dat waren geen Colombianen. Dat was gewoon een braaf koppel dat daar woonde. Er was helemaal geen Amy, er waren geen gevaarlijke mannen... En hij heeft dat eigenlijk pas beseft, want hij heeft wel degelijk die stakeout gedaan.
Dus die mens heeft daar, dus dat is een ex-militair.
Maanden.
Die wordt dan door Sir Yes-Sir Frank gebeld. Je moet dat huis in toog houden. Daar zit een vrouw. We moeten die... Dus die mens die zet zich daar met zijn auto. Die is waarschijnlijk beschoten door... Allee, nee, dat is niet waar. Want nee, dat is allemaal niet gebeurd. Nee, dat is niet waar. Maar die heeft daar dus gewoon weken, maanden in een auto gezeten, gekeken met een verrekijker, op zoek naar die vrouw.
Ja, en op een gegeven moment... kan hij een gesprek met Frank afluisteren, die belt met Aiva, waarin dat heel dat verhaal van die Colombiaanse drugshandelaars uit de doeken wordt gedaan.
Ja,
ja bon, beter laat dan nooit dat hem dat ontdekt. En hij belt dus naar Aiva om te zeggen van kijk, we hebben gewoon alleen maar een Colombiaans... Allee, of een koppel gezien, een braaf koppel dat daar zat. Dus er is gewoon totaal geen sprake van het feit dat Amy daar vast zat.
Nee.
Dus bon, we moeten niet meer zeggen dat Frank de Bradleys had opgelicht.
Ja, wat ik wel bijzonder vind, is dat Frank dus de Bradleys oplicht, want dat begrijp ik. Maar aangezien hij... Het is niet dat hij foto's stuurde van hem met die A-team. Check ons, hier zitten in de bosjes. We zijn het allemaal aan het regelen. Waarom laat hij effectief mensen iets in toog houden?
Goeie vraag. Ja, waarschijnlijk heeft hij zijn team willen voorstellen aan Aiva en Ron.
Ja.
Ze zegt van, kijk, dit is wel echt legit... En dit is mijn team, dit zijn mijn mannen.
Maar bon, het ding is wel dat hij een team wel betaald is, maar eigenlijk gewoon om in de auto te zitten.
Inderdaad. Nu, Frank had maar liefst $210.000 gekregen. $24.000 kwam van de Bradleys zelf. En $186.000 kwam van het goede doel. The Nation's Missing Children Organization. Je moet het lef maar hebben...
Om gewoon fucking goed doel op te lichten.
Ja. En... Je vraagt je dan af wat dan met die foto. Uiteraard was dat ook ja, nep, want hij had een vrouw ingeschakeld daar die zich een beetje verkleed had als Amy, de tattoos op de juiste plekken.
Ja, dus ze zouden die foto hebben gepakt en dan zouden ze op die foto die tattoos hebben getekend en dan zoveel keer gekopieerd hè, dat dat zo slechte kwaliteit werd. En dan, voilà, dat was
wel,
Amy.
Wel slim, maar niet doordacht.
Maar weet je, je verdient wel echt een heel, heel, heel goed plekje in hel als je mensen oplicht die hun dochter kwijt is.
Ja.
Ik bedoel, dat is wel...
Wat dan ook nog blijkt, is dat Frank ook helemaal geen militaire ervaring had. Hè?
Nee, maar hij was niet... Sir, yes, sir. Hij was gewoon Frank.
Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot... Dat was Frank.
Gewoon Frank.
Hij heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gekregen en heeft alles moeten terugbetalen.
Wat hij niet heeft gedaan.
Ah.
Goed, hè? Allee, niet goed, maar... Dan maak ik het wel beter.
Frank.
Dan is er een nieuw telefoontje. Ik weet niet of die telefoons daar nog altijd staan bij Aiva. Maar in 2005 wordt er een nieuwe tip doorgespeeld. En Amy zou gezien zijn in de wc's van een winkel in Barbados. Ze zou daar gecompagneerd zijn door 3 mannen. En die vrouw, ik weet niet of ze van de winkel was of in de winkel aanwezig was, maar die zegt van, ik ben er zeker van dat het Amy is, want ze heeft zich voorgesteld aan mij en ze heeft gezegd, hallo, ik ben Amy uit Virginia en opnieuw, ik heb hulp nodig.
Ja, heel...
Maar ze is 7 jaar na de feiten, dat is toch zot dat dat blijft terugkomen, dat verhaal van, hallo, ik ben... Allee, dat die elke keer haar naam zegt. We komen nog aan wat dat wij denken, hè?
Nu, Julie heeft ook zo sketches laten maken van de mannen die erbij waren. Maar die hebben echt niks opgeleverd.
Nee.
Die waren zo te generisch.
Ja, gewoon je standaard ontvoerder.
Ja. En dan...
Sorry.
Misschien was het de reus.
Wacht, hè, 2005. Ja, dat kan.
Kan.
Dat past in zijn schema. Ook in 2005 krijgt de familie een mail. En dat is wel bijzonder. Dat is een organisatie... Ze biedt mijn papieren hier doorheen. Dat is een organisatie die foto's van vermiste personen linkt aan websites van, waar sekswerk en escortenservices worden aangeboden. Hè, omdat we helaas weten dat heel veel sekswerk en escorten niet vrijwillig is. Dus zij vergelijken die vermiste personen, voornamelijk vrouwen dan, met die escortwebsites. En die zien een match. En die bellen de familie en die zeggen, kijk, we zijn uiteraard ondertussen een dikke 7 jaar na de feiten. Dus ze zal er wel een beetje anders uitzien. Maar kun je eens kijken, wij zijn er eigenlijk vrij zeker van dat de foto van deze vrouw, die op de website wordt aangeboden onder de naam Jazz, Amy zou kunnen zijn.
En het is ook een heel bijzondere foto. Wie dat de zaak kent, heeft de foto ongetwijfeld al gezien. Ja. Het is een heel bevreemdende foto. Het geeft mij een heel raar gevoel, wetende dat het misschien Amy zou kunnen zijn. Hè? Want het ligt op een... vooral als er iemand in zo'n suggestieve houding verplicht moet liggen. Ja. Ze ligt eigenlijk, ja...
Het staat gewoon op Google, dus jullie kunnen subiet allemaal nu opzoeken. Hè? Maar subiet kunnen daar opzoeken.
Ze heeft eigenlijk enkel lingerie aan. Ze heeft echt een goede 80s coiffure.
Ik zag dat en ik dacht, dit is niet 2005. Het is echt zo wat, ik ben een Kiss fan uit de jaren 80.
Ja, inderdaad.
Maar goed, hè? Goed.
En voor Bradley's is eigenlijk dit... Het bewijs. Hè? En ze hebben ook weer een ex-FBI-agent ingeschakeld. En die zegt inderdaad, dit is 100% Amy.
Die gast van de FBI die is echt zo gespecialiseerd in gezichtsherkenning. Voordat dat een ding van de computer was. En die zegt, ik durf mijn carrière hierop te verwedden dat dit Amy is.
Maar er is ook een foto waarbij dat ze op haar handen en knieën zit. En daarbij zijn haar schouders zichtbaar. Haar linkerschouder is zichtbaar. En er is geen tattoo op te zien.
Nee, dat is waar.
Dus daar bestaat toch ook nog steeds twijfel over of dat wel degelijk één is.
Nu, het ding is, ik denk als je zit opgesloten in sekstrafficking en ze willen foto's van je op hun website zetten, gaan ze er ook wel alles aan doen. Ofwel met make-up, ofwel als ze veel geld hebben met mijn laser, om die tattoos weg... Allee,
maar waarom zou je te koeren als mensensmokkelaar een tattoo op internet zetten... Een foto op het internet zetten van iemand die je ontvoerd hebt en... uitbuit en waarvan je weet dat mensen op zoek zijn naar haar? Dat is een goede vraag.
Dat is nu eens een goede vraag.
Ik weet het, dank u.
Alsjeblieft.
Nee, dus dat zijn eigenlijk de hoofdtheorieën. Er is ook nog een theorie die zegt van... Ze is gewoon vrijwillig gebleven op Curaçao.
Die is van dat schip gestapt en die had zoiets van... Deze is het, ik blijf hier.
Eiland leven.
Ja.
Maar dan is natuurlijk ook weer de vraag, en net zoals bij de theorie over of ze al dan niet zelfdoding gepleegd zou hebben, van ja, maar ze had nog zoveel dat op haar wachtte thuis.
Ja.
Haar hond opnieuw, haar lief, haar studies. En ze was ook gewoon wel, voor zover wij hebben kunnen vinden, heel erg gelukkig thuis. Dus er is geen reden om te denken dat ze er vrijwillig zou blijven.
Doe eens even wat er nog... De aftermath van de zaak en dan onze mening?
Ja, dat is goed.
Dus in 2010 is Amy officieel doodverklaard door de wet. Dat is een moeilijk moment voor de ouders, omdat dan natuurlijk...
Zij geloven gewoon nog steeds dat Amy in leven is.
Ja, absoluut. De familie heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen de organisatie van het cruiseschip, de Royal Caribbean, omwille van te weinig ondersteuning, tegenwerking, het niet willen afroepen, het verliezen van tijd, het uitschepen in Curaçao, de slechte zoekacties. En die zijn die zaak verloren.
Oh.
Dat kan toch niet? Ik weet niet welke rechter daar toen aanwezig was, maar raar. Ook in 2010 wordt er op Curaçao een stuk kraakbeen gevonden. En dat was 50% kans van Amy en 50% kans van Natalie Holloway. Ze hebben dat op het DNA van Natalie gecheckt en dat was het niet. En de ouders van Amy hadden zoiets van, je moet het niet nakijken, want wij zijn zeker dat Amy leeft. Dat vind ik een gemiste kans.
Dat is zeker een gemiste kans, ja.
In 2017 is er een laatste grote gebeurtenis geweest, want dan hebben ze een verouderingsfoto van Amy gemaakt. Hoe dat ze er toen uitzag, na zoveel jaar, en hoe dat ze er in 2017 zou uitzien. Aiva draagt sinds de dag van haar verdwijning elke dag een geel lintje opgespeld met een gouden engel ter herinnering aan Amy. En voor de geïnteresseerden die alsnog naar Curaçao zouden willen, de beloning van $250.000 staat nog altijd open.
Ik heb nog een paar feitjes over The Rhapsody of the Seas. Zoals Laura aangaf, vaart die nog steeds uit. Maar als je een cruise doet, doe het dan alsjeblieft niet met The Rhapsody of the Seas. Want in 2015... het zijn twee tragische gevallen. Is er een 15-jarig meisje verkracht geweest door een crewmember. Het meisje voelde zich niet zo goed, heeft zich afgezonderd. En iemand heeft daar misbruik van gemaakt. En dan op 22 september 2019, dat is nog niet zo lang geleden, is er een crewmember overboord gevallen. En is daarbij gestorven. Mm-hmm. En dat is gebeurd in Kroatië, in Dubrovnik. Royal Caribbean zei eigenlijk tegen de familie van het slachtoffer... Ja, maar die heeft zelfdoding gepleegd. Case closed. Familie gelooft er ook niks van. Dus ik zou dit schip mijden.
Dat is wel een go-to, hè? Ja, ja, nee, maar die wou gewoon dood.
Ja, die willen gewoon heel die administratieve hassle niet.
Nee.
Bon, wat denk jij?
Nee, jij eerst.
Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Amy altijd op de boot is gebleven.
Ja.
Dat ze er niet is afgestapt. Omdat, stel dat ze gedrogeerd was of wat dan ook, dat zou moeten zijn opgevallen, denk ik. En ik denk ook niet dat ze haar in een kist zouden steken. Ja. Of dat iemand dat dan wel opgemerkt zou hebben. Dus ik denk eerder dat op het schip iets gebeurd is, zij het met Yellow, zij het met die ober, zij het met nog iemand anders die goed out of the picture is kunnen blijven. Daar is iets gebeurd en heeft Amy gedood of dan van het schip gegooid of er is een gevecht ontstaan en daarbij is Amy van het schip.
Maar is iets overboord gegooid dan wel voor u?
Ja.
Ja.
Jij denkt iets helemaal anders.
Nee, ik denk hetzelfde. Nee, want ik heb u gisteren gestuurd. Ik heb opgezocht of er haaien in Curaçao zijn. Nee, omdat heel die
belangrijke vragen in deze zaak.
Ik vind dat een belangrijke vraag. Ik bedoel, al die radarboten en helikopters en die politie die zegt, nee, we zijn er zeker van dat als hij in de zee zou zijn gevallen of zelf gesprongen, we hadden dat lichaam gevonden. Dus ik dacht, ja, of misschien opgegeten. Nee, ik denk eigenlijk hetzelfde. Ik geloof niet dat ze een gedrogeerd lichaam van het schip zouden krijgen.
Nee,
klopt. Dus ik denk dat er... Ik denk dat Amy... Dat het beter klikte met Yellow dan dat ze wou toegeven aan haar ouders en haar broer.
Of had ze toch al iets met die ober...
Of met die ober. Ja, mijn gevoel zegt eerder met die Yellow. En ik denk dat ze
had natuurlijk ook een vriendje thuis. Hè? Dus natuurlijk gaat ze niet tegen haar ouders zeggen.
It happens on the boat, stays on the boat.
Voilà.
Nee, dat heb ik niet moeten opzoeken, hè, deze mopke. Nee, ik denk dat zij het terras heeft verlaten. Ik denk dat zij afscheid heeft genomen van Yellow in die discotheek. En dat zij stiekem met hun twee momentje hadden afgesproken.
Ja. Ik voel mij zeeziek.
Ja.
Dan.
Ja.
En dan
zo even. En ik denk dat er daar tussen hun twee iets is gebeurd. Zijnde een miscommunicatie. Misschien dat zij dan toch zei van ik heb een vriendje, deze gaat niet. Of een klein Titanic momentje. Allee, ik weet het niet. Zoiets. Ik vraag me af of het een moord was. Ik denk niet dat het opzettelijk was.
Ik zou ook eerder denken dat het per ongeluk is geweest. Ja. Ja.
En ik denk ook dat haar lichaam is over... Ik bedoel, je bent op open zee. Dat was de makkelijkste plek om je lichaam te dumpen. Gewoon.
Te dumpen, ja. Wat denken jullie?
Ja. Zijn er mensen die denken dat het zelfdoding is? Dat is goed, denk ik allemaal hetzelfde. Zijn er mensen die denken dat ze met haar zat te botten of gewoon per ongeluk van dat het een ongeluk is, dat ze van boord is gevallen? Ja,
daar toch
iemand heel duidelijk.
Ah, hier ook. Er is normaal gezien een microfoon, dus als mensen willen toelichten... Ah, hier is... Ik weet ze een naam.
En nu durf je hand niet meer opsteken.
Ah, hier.
Waarom
zeg
denk
het
je dat het een...
Ik denk dat soms de simpelste verklaring...
Ja, dat is waar.
...soms de oorzaak kan zijn. Soms kan je te ver zoeken, denk ik, voor iets dat... Ja, jammer genoeg wel voorkomt.
Ja. Ja. En jij luistert graag naar onze podcast.
Ja, toch wel.
Ongelooflijk.
Ja, maar soms denk ik dat ook bij mezelf. Soms denk ik, soms zoek ik het misschien te ver.
Ik heb dat ook bij de familie die er zo van overtuigd blijft dat ze ontvoerd is, dat ze een seksslaaf is geworden.
Maar dat is wat je wil... Natuurlijk wilt je niet dat je dochter... Je wilt niet dat je dochter een seksslaaf is, maar je wilt wel dat de oorzaak bij iemand anders ligt. Dat het niet haar eigen domme fout is. Dat ze niet dood wou. Dat is niet wat je wilt. Je blijft hopen dat het niet uit vrije wil was. Dus ik snap de familie wel. Ja.
Bedankt voor je bijdrage.
Nog... Jij geeft hier ook een badje.
Wie denkt dat ze ontvoerd is?
Dat echt van het schip en jarenlang...
Zijn er mensen die iets willen zeggen?
Daar, ja, daar, oh, daar is iemand heel duidelijk. Met zalig roze haar, keigoed.
Ja. Zeker.
Ja, zeker. Jij mag ook dichter komen, hiernaast ons
misschien
zitten.
Moeten we ook jullie namen gewoon vragen. Ja. Dat is wel zo sympathiek.
Ja.
Hey.
Hallo,
hey,
wat is jouw naam?
Hi, guys. Dus ik denk...
Nee, uw naam eerst.
Ja, Hayden. Mijn naam is Hayden.
Hayden. Hallo, hallo.
Hallo.
Ik heb ook een podcast.
Zalig.
Plug it. Nu is het moment.
Oké. Ik denk dat die ober er meer mee te maken heeft.
Ja.
Want waarom de fuck zou die anders die foto's gestolen
hebben? We weten niet wie de foto's heeft gestolen.
Het is sowieso die ober.
En dan zaten ze zijn kajuit met zijn kajuit, hè?
Mm.
Ja, gewoon zo even foto's tonen aan zo'n mensen van... Hey, dat is een mooie vrouw, ik wil haar.
Ja.
En dan zo gewoon even pieken.
Ja.
En misschien zijn dat dan zo echte dingen dat ze echt haar hebben gezien, maar... Ja.
En heb je dan ook een theorie over hoe dat ze van de boot is gehaald?
Waarschijnlijk zo onder druk, zo met zo een pistool zo in haar rug.
Oh.
Zoiets.
Oeh, okay.
Daar hadden wij nog niet aan gedacht.
Het kan. Okay. Zijn er mensen die denken dat die in de ontvoeringtheorie geloven, maar dan eerder de yellow?
Merci, Hayden.
Ja, dank je, Hayden. Daar is één hele grote hand van achter. Allee, in het midden eigenlijk.
Ga maar recht staan, hè, want wij zien echt... Ja...
Ja, goed. Hallo.
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 Evelien.
Dag Evelien.
Ik denk dat Yellow iets met maken heeft, maar dat niet de bedoeling was dat ze ging sterven.
Oké. Okay. Maar ja. Heeft hij er dan van... Je denkt wel dat ze dood is.
Ja, dat al.
En op de boot of van de boot?
Op de boot.
En hoe zou dat dan gegaan zijn?
Dus ze hebben zo een moment gehad in de nacht, dus verliefd geworden.
Oh, kent ze elkaar. Dat kan helemaal voor u. Ja, echt goed.
Naar de kajuit gegaan. Zij hebben beginnen denken van, oei, ik heb wel een vriendje thuis, maar de liefde was te groot.
Ja.
Ja.
Zo gaat het.
Ze zijn samengekomen, een koffietje gedronken samen.
Ja.
En dan wou misschien Jalo wat meer. En heeft zij beseft van, oei, toch geen goed idee.
Ja.
Is Jalo misschien boos geworden? Is er een accidentje gebeurd? Is hij misschien gewoon met haar hoofd gevallen of zo?
Bijvoorbeeld, ja. We zitten op dezelfde...
Is Jalo beginnen panikeren van... Oh, fuck, die is dood. En is dan...
Ik zou ook panikeren als ik... Oei.
En heeft dan zo de loesje ober en de rest van de crew geholpen voor haar.
Ja.
Subtiel
ja.
van de boot in het water of ergens... Daar te ja,
ik denk dat er daar een reactie op komt.
Ja, daar steekt iemand uit. Ah, dag Evelien, hallo.
Bedankt Evelien voor de...
Nee, maar Evelien, dit is heel dicht bij wat wij zeggen. Hè?
Ja.
Wil jij er komen bij zitten vanaf nu? Dat kan
wel, mag hoor. Ik heb tijd.
Is goed, merci.
Wou, dan Evelien iets zeggen of was dat gewoon een zwaai? Evelien.
Gewoon zwaai of effectieve reactie? Ja, effectieve reactie.
Je gaat je hand nog even omhoog moeten houden, denk ik. Op het gemakske, hè? Ja.
Ah, wel, stout. Ik denk dat dat
je
een combinatie
blijven
is...
blijven rechtstaan, Eline.
Ah, dat een combinatie is van de vorige twee.
Oké.
Nu komt
denk,
het.
Die een ober heeft daar sowieso iets mee te maken.
Ja.
Ik twijfel daar niet aan, eigenlijk. Want die Yellow heeft toch die leugendetectordist gedaan. En I know it's not foolproof.
Ja. Dat is 50%, echt waar.
Ja, dat is waar.
Eigenlijk, als je onschuldig bent, kun je hem beter niet doen. En als je schuldig bent, kun je hem beter doen. Het is een tip dat ik u meegeef. Als je ooit iemand vermoordt, kun je het beter doen. Als je onschuldig bent, kun je het beter
niet
weigeren.
Niet doen.
Maar ja, die creep.
Ja.
Ja, bad en vibes, hè.
Ik denk zo... Nee, na zo'n lange avond. En die maakt zo wat avances. En... Nee. Per ongeluk van een boot gevallen. Zo.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar dus die ober zit er voor iets tussen?
Ja.
En dan heeft de Yellow het overgepakt? Of
nee. Nee, ik ga echt wel vol voor de ober. En dan dat hij dan van een boot gesukkeld is. Want anders hadden we misschien toch al lang een lichaam gevonden.
Ja.
Toch die haaien dan, denk ik.
Ja.
Er zijn dus geen haaien in Curaçao.
Voilà.
Oké.
Okay. Merci jullie.
Is er iemand die gelooft dat ze... ik zie er nog wat handjes in de lucht. Die gelooft dat ze al dat ze nog in leven is op dit moment. Ah, ja. Hier iemand helemaal van
helemaal vooraan.
Er zijn zo handen dichterbij, maar we laten heel graag de Laurens.
We moeten iedereen een beetje gehad hebben in de zaal. Hè.
Hallo.
Hallo. Wie ben jij?
Hallo, goedemiddag. Ik ben Angie.
Dag Angie. Angie.
Hallo. Ik denk dat de fotograaf ermee te maken heeft.
Ook slim. Zeg het eens.
Dat hij op voorhand een selectie maakt van de mooie meiden op de boot.
Oh my god. Ja.
En dat hij misschien ergens een connectie heeft met die mensensmokkelaars.
Ja.
En ja, op een of andere manier. Dat ze dan daar...
Goed.
Ja.
Want uiteindelijk zijn er toch een paar mensen die haar gezien hebben.
Ja.
En dat ze haar toch wel een kenbaar maken heeft. Ja.
Dus ja. Wie weet zitten Yellow, de ober en de fotograaf
in één.
Ja, misschien.
Ja.
Goed, dan denk ik terug aan de man die zei, hou het simpel.
Wat was uw naam eigenlijk? Wouter? Wouter, ja. Wouter. Ja, hou het simpel.
Af en toe je inner wild channelen. Nee, oké. Okay. Zijn er nog mensen? Dankjewel, Angie.
Graag gedaan.
Ik zie hier nog iemand. Oh, en daar ook nog iemand. Ja, we gaan nog even bezig
zijn. Oh, we zijn nog niet klaar ze, met de mee.
We komen nog bij.
Hallo. Ik ben Nieke.
Dag Nieke. Hallo.
Ik was aan het zeggen dat ik denk dat... jullie zeiden van, dat hij een drankje kreeg op een bepaald moment van Yellow. Ja. Dat ze daar iets hebben ingedaan.
Uh-huh.
En dat dan ze mee in die lift is gegaan naar personeelsdingetjes.
Uh-huh.
En dat dan zij in die kamer is gelegd, misschien met die fotograaf en die ober bij, dat die met drie lagen of zo. En dat dan...
Okay.
Wie weet.
Wat hebben ze on the boat?
Ja, wat hebben ze on the boat? Stays on the boat.
En dat dan... Maar ze was gedrogeerd, dat was helemaal oud. En dat dan de familie op Curaçao eraf is gegaan en dat ze met haar naar het volgende eiland zijn gegaan en haar de haar hebben afgenomen of zo.
Maar hoe krijg... Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om te geloven dat je dat lichaam, gedrogeerd of niet, dood of niet, van die boot...
Maar s'nachts, je personeel heeft zo overal toegang tot, hè.
Dus ik denk het ook, ik vind dat s'nachts... een goede theorie.
Maar die zijn dan s'nachts met zo'n reddingsbootje naar de...
Bijvoorbeeld.
Wie weet.
Maar het kan, hè? Het
kan.
Oké, hier was nog één... Of zijn er nog mensen daar helemaal van achter en hier
hier ook nog iemand. Iemand meteen hiernaast anders.
Ja, dat kunnen ze zelf doorgeven.
Hallo.
Hallo.
Ik ben Chesney.
Dag Chesney. Jij hebt ons daar straks eten gegeven.
Ja.
Het is belangrijk. Belangrijk dat we eten krijgen.
Ja, het is een beetje voor verder te gaan wat dat zij zeggen.
Ja?
Bands hebben ook flightcases mee.
Ah.
Oh, zo helemaal...
Dus gewoon de bas aan boord laten, lichaam in de plaats.
Ja, en... Er passen denk ik wel mensen in een flightcase.
Heb jij dat al ooit geprobeerd?
Dat is een goede quote. Er passen misschien wel
geen reactie.
Mogen wij daar een toteback van maken?
Tuurlijk, ja.
Goed.
Ja, ik ga wel doorfactureren.
Dat is goed.
We regelen dat. Bellen nu mensen aan. Zeg. Ja, nee, dat is waar. Maar dan moeten we er toch echt over hebben nagedacht. Dan gaat het aan boord van, ik ga hier nu iemand terug meepakken. Dat doe je toch niet in the moment?
Ja, dat kan. Misschien is dat wel iets dat ze vaker doen, maar die nu misschien een beetje ontploft.
Ja. Oké. Okay. Nog iemand met een theorie die nog niet... Ja, hier van voor, die stikt echt al... Ik wacht op deze theorie.
Merci voor uw reactie.
Dank u wel.
Hallo, ik ben Valerie.
Dag Valerie.
Ik wou eigenlijk bijna hetzelfde zeggen als Chesney. Ik had al eens een podcast gehoord over deze zaak en ik kon het ook niet echt loslaten, dus was ik een beetje gaan zoeken op internet.
Goed. Dus jij bent beter voorbereid dan ons.
Wow. Deze podcast is beter, uitgebreider dan de vorige.
Alright! Dus...
maar ik had daar ook dan theorieën beginnen opzoeken. Ja. En ik had ook gevonden dat ook die theorie van die flight cases... Mm-hmm. En ik denk... Eerst dacht ik, toen ik de podcast in het begin hoorde, van ja, die is gewoon overboord gevallen.
Ja.
Maar dan door al die mensen die haar gezien hebben en zo, dacht ik, oké, ze is misschien toch in de sekstrafiek geraakt.
Mm-hmm.
En dan dacht ik dat misschien de ober en Yellow samen
speelden. Ja, jij denkt ook een alliantie. Ja.
Ja, omdat de ober is te creepy om vrouwen op te doen. Dus moet Yellow eigenlijk zijn charmes gebruiken om dan samen het veld...
Ja. Oké.
Okay. Opstrijken. Dus.
Ah, okay.
Maar wat ik mij nog afvraag over die bezichtiging... Hè, het was wel geweten dat er een beloning was van $250,000.
Ja, het was geweten dat er een beloning was. Die familie had een website. Ik bedoel, die had een aflevering op Unsolved Mysteries. Als wij er waren, we hadden het allemaal gezien. Snap je? Dus ziet je dat dan ook niet allemaal sneller?
Nee, of gewoon zo het feit van... Is er gewoon niet over gelogen omdat mensen uit waren op die beloning?
Ah, zo. Ik dacht dat je bedoelde van... Dan herkende nogal snel. Oh, dat was wel raar.
Ook,
ah,
ja. Maar ook mensen gewoon met slechte bedoelingen. Hè. Net zoals Frank.
Net zoals Frank.
Er zullen waarschijnlijk nog mensen met slechte bedoelingen hebben tussen gezeten. Dus daarom weet ik niet hoe serieus dat we die bezichtingen kunnen nemen.
Ja.
Dat is...
Is er nog iemand met een andere theorie?
Dank u wel, Valerie.
Die micro kan gewoon door worden gegeven. Gemakkelijk.
Gezondheid.
Zeg, David van het geluid, als we moeten stoppen, moet het zeggen. Hè? Is er niet. Oké, super.
Hallo. Oh, dat sluit.
Ja, dat is...
Ik ben Laurien.
Hallo.
Ik denk ook wel dat ze... of die boot is... ze is niet gevallen, volgens mij. Ik denk dat ze eraf geduwd is. En ik denk dat die ober er eigenlijk... Ja, aanzien dat die zo creepy is, zou ik me niet verwonderen dat ze verkracht is geweest door die ober.
Ja.
En dat die ober misschien door had van... Oh, shit. Ik kan hier niet... Ik kan dat niet op mij pakken. En ik ga hem gewoon vermoorden en van die boot smijten. Dat denk ik.
Ja.
Dat
is gebeurd. Maar je denkt ook wel overboord. Ja,
ik denk niet dat ze nog leeft.
Right, dat was het misschien.
Zijn er mensen die nog andere vragen hebben? Dit is het. Oh, ik zie er al meteen handen de lucht in gaan.
Maar, pak dat we nog twee vragen mogen beantwoorden.
Ik heb geen idee hoe lang dat wij al bezig zijn.
Sorry, Leslie, onze manager, ik kwam echt zo.
Oké, dan gaan we nog twee vragen. Daar helemaal van achter. Zie ik een hele hoge hand. Hoge hand.
Ja, jij bent het.
Ja, jij. Hij komt eraan.
Heel goed dat je Laurens ook er overal moet lopen.
Ja, je stuurt hem overal naartoe. Vond het tof in de tussentijd?
Ja, was het wat goed? Oké.
Okay. Nee. En nu ook zo.
Ja.
Ik had misschien nog een theorie die nog niet gepasseerd is.
Ja, maar we hadden gezegd vragen.
Maar waarom is er nooit gekeken naar die broer?
Ah ja.
Oeh.
Want één Google search vertelde mij dat Virginia een van de hoogste incest rates heeft in heel veel staten.
Ik dacht die een bedweter. Één Google search. Goed.
Amai, ja.
En waarom? Hij is dan jaloers op haar leven? Of?
Ja, die is gewoon zat. Die doet haar kleren uit. Die broer gaat er een keer overheen. Beseft van... Dat meisje ontnuchtert, die heeft zoiets van, oh shit. En die slaat die gewoon dood of zo met iets daar in die kamer. En die gooit die over die boot heen.
En jij aan de podcast?
Ik wil altijd.
Voilà. Oké, dan hebben we dus toch één vraag. Sorry, wat was uw naam?
Mijn naam is Hermes.
Dag Hermes. Dank u.
Dank
dan hebben we dankzij Hermes nog maar één vraag over. Nee.
Hier, daar is een handje.
Een beetje naar voren. Steek je handje nog eens omhoog.
Steek. Ja. Ik kom eraan.
Hallo, ik ben Charlotte.
Dag Charlotte.
Dag Charlotte.
Uit Brussel trouwens.
Zalig.
Ik vraag me af of ze dat ze die escorten nooit geïnterviewd hebben of gaan checken zijn.
Ze zijn daar naar op zoek gegaan, maar ze hebben die niet kunnen lokaliseren. Die stond aangeboden op het internet en ik vermoed dat er dan iemand van de FBI... contact heeft gelegd, maar daar is nooit reactie op gekomen.
Je weet hoe traag de FBI is, hè, dit verhaal.
Ja. Ik vermoed dat op het moment dat zij hebben gereageerd op die advertentie, ik hoop dat ze hebben gezegd, hallo, wij zijn van de FBI, mogen wij eens met u babbelen? Ik vermoed dat ze die wel zullen hebben willen boeken of zo. Maar daar is nooit reactie op gekomen. Ze hebben die niet kunnen lokaliseren. Ze stond ook aangeboden in heel de Caraïbe. Dus die werd dan als escorte rondgevlogen of gevaard.
Ja.
Ja, nee, dus dat is niet...
Dan denk ik ook eerder dat ze overboord gegooid is.
Ja.
Door de kelner. Door de ober.
Ja, dus moeten we zo eens... Wie denkt er dat de kelner het heeft gedaan?
Handen omhoog, polleke. Oké.
Okay. Wie denkt er... dat...
Yellow?
Ja.
Oh, oké. Okay. Wie denkt dat ze gevallen is? Oké, we zitten nu op yellow het meeste. Wie denkt dat ze nog leeft? Oké.
Dus dan, yellow is de bad guy.
Oké, dan sluiten we af met dat yellow het geweest is. Rest ons alleen nog te zeggen dat wij zo dadelijk bij de merch gaan staan.
Ja.
Kom iets zeggen. Het was super tof om dit te doen.
Oh, dank je. We gaan even... Kom, we gaan even.
Ja, we gaan echt staan. Bedankt allemaal om te komen. Gaan we buigen?
Ja. ja, ja. Dank u wel.
Dank u wel.
Dank u wel.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.